are possible. Holy, believe. Lord, I believe. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe.
Laten we onze hoofden nu even een ogenblik buigen. Heren, we vergaderen ons opnieuw voor de dienst. En we denken aan de tijd in vroegere dagen toen ze alle opgingen naar Silo voor de zegeningen van de Heren. En nu vanavond zijn wij hier vergaderd om uw woord te horen. En zoals wij gestudeerd hebben in dit bepaalde gedeelte van deze schrift, was het lam de enige die de zegels kon openen of losmaken. En wij bidden dat als wij vanavond dit grote zesde zegel beschouwen, wij bidden, Hemelse Vader, dat het lam het vanavond voor ons zal openen, daar wij hier zijn om het te verstaan. En toen niemand op aarde, nog in de hemel, waardig was, werd alleen het lam waardig bevonden. Dus mogen de algenoegzame komen en het zegel voor ons openen vanavond, opdat wij even achter het gordijn van de tijd mogen kijken. Wij geloven dat het ons zal helpen, Vader, in deze grote, donkere, zondige dagen waarin wij leven. Het zou ons helpen en moed geven. Wij vertrouwen nu dat wij genade vinden in uw ogen. Wij vertrouwen onszelf met het woord aan u toe in de naam van Jezus Christus. Amen. Goedenavond, vrienden. Het is een voorrecht om vanavond hier weer te zijn. Om te zijn in de dienst van de Heer. Ik ben wel een beetje laat. Ik ging juist naar voor een spoedgeval van een stervende man, een lid van deze gemeente. Zijn moeder komt hier. En ze zeiden dat de jongen juist toen stervende was. Dus ging ik erheen om slechts een schaduw van een man op bed te zien liggen. Stervend, een man van ongeveer mijn leeftijd. En in een ogenblik tijd zag ik de man opstaan, de Heere prijzend. Amen. En zo is God, als wij gewillig zullen zijn om onze zonden te belijden en te doen wat recht is en vragen om genade, hem aanroepen, God is gewillig en wachtend om het ons toe te staan. En nu, ik weet dat het hier binnen warm is vanavond. En nee, ik geloof dat de verwarming helemaal uitgedraaid is. En ik merkte op gisteravond of vandaag, dit is mijn zevende dag in een kamer zonder licht. Alleen maar elektrisch licht, ziet u, studerend en biddend tot God om deze zegels te openen. En bij die hoeveelheid vragen gisteravond, waar er zoveel opgeschreven, die min of meer eigenlijk geen vragen zijn. Het ging erover dat men een genezingsdienst hoe dan ook wilde. Dat men nog een extra dag wilde blijven om een genezingsdienst op maandag te hebben. Dus Ik zou het inderdaad kunnen doen als dat de wil van de mensen zou zijn, dat ze dat zouden willen doen. U kunt erover denken en het mij laten weten als u dus wilt blijven en bidden voor de zieken, omdat ik al deze tijd volledig voor deze zegels heb bestemd en mezelf gewoon afgezonderd heb voor de zegels. Dus u kunt erover denken en erover bidden en het mij dan laten weten. En ik zal, zo de Heere wil, ik kan... Mijn volgende afspraak is voor Albuquerque, New Mexico. En dat zal nog maar een paar dagen zijn en ik moet naar huis gaan voor een paar zaken in verband met het gereedmaken van een andere conferentie in Arizona. En dus dan, als het de wil van de Heer is, bid u erover en ik zal hetzelfde doen. Dan zullen we er een beetje later meer over weten. En ik ontdek juist nu, ziet u, je gaat spreken over ziekte en daar komt het, ziet u, deze dame die hier zit, als iets haar niet helpt, zal zij hier maar even kunnen blijven, zodan we bidden gewoon dat God zal, daarvoor bent u hier, u bent van ver weggekomen. Dus u ziet dat de Heilige Geest gewoon alles weet, maar ik heb geprobeerd deze tijd te bestemmen voor deze zegels. Omdat we deze tijd daarvoor bepaald hadden, ziet u? Maar als er een... Hoeveel zijn er hier eigenlijk ziek die hier kwamen om voor zich te laten bidden? Laat me uw handen zien, overal in het rond. Oh my. Wel, hoeveel geloven dat het goed is dat het de wil van de Heer zou zijn om te blijven en de maandagavond te nemen? Om te bidden voor de zieken, om een genezingsdienst te hebben op maandagavond. Zou u willen dat we dat zouden doen? Zou u kunnen? Wel, zo de Heer wil, zullen we het dan doen. Zie? We zullen een gebedsdienst hebben voor de zieken op maandagavond en bidden voor deze zieken. Of maandagavond. Bidden voor de zieken. Nu, ik hoop dat dit niet een inbreuk betekent op de groep waarmee ik terug ga naar Arizona. Broeder Norman, is hij hier ergens? Stoort dat uw programma of iets anders, broeder Norman? Broeder Fred en de rest van u, is dat goed? Zie, in orde. In orde, dan bidden wij, zo de Heere wil, maandagavond voor de zieken. Zelfs één avond daar helemaal voor apart gezet, alleen maar bidden voor de zieken. Nu, er zullen dan geen zegels meer zijn, maar mogen de Heere gewoon deze zegels openen en dan zullen we bidden voor de zieken op maandagavond. Nu. Oh, ik heb hier werkelijk ontzettend van genoten om de Heere te dienen onder deze... Hebt u ervan genoten? Nou... Nu, we zijn nu sprekend vanaf het vijfde zegel, of liever gezegd het zesde zegel, en dat loopt nu van het twaalfde vers van het zesde hoofdstuk tot en met het zeventiende vers. Het is één van de lange zegels, omdat hierin heel wat dingen gebeuren. En nu, een kleine terugblik op gisteravond. Om het elke keer weer wat op te halen. En zeg, ik wil ook iets zeggen. Ik vond in die bus 4 of 5 zeer belangrijke dingen voor mij. En men vertelde mij, en ik wil mij zeker verontschuldigen. Staan de banden aan? Banden aan? Ik wil mij verontschuldigen voor mijn predikerbroeders. En voor u mensen hier. Men zei dat toen ik onlangs sprak over Elia, dat uur toen zij waren, hij dacht dat hij de enige was die in de opname zou gaan, of de enige die gered zou worden. En ik zei 700 in plaats van 7000, is dat juist? Wel, het spijt me echt, mensen, ik wist wel beter, het was gewoon een spreekfout, omdat ik wist dat het 7000 was. Ik zei het gewoon niet juist. En ik dank u, en dat betekent, ik ben blij dat u dat, let op wat ik zeg, omdat het 7000 is. Ik heb er 2 of 3 briefjes over, er stond op, broeder Branham, ik geloof dat u abuis was, er stond op, waren het er niet 7000 in plaats van 700? En ik dacht, ik heb toch zeker geen 700 gezegd? En toen Billy, en weet u, het eerste wat ik deed, ik pakte een ander briefje en daar stond op, broeder Branham, ik geloof dat u 700 zei. En één persoon zei, broeder Branham, was dat een geestelijk visioen, dat het alleen maar een type zou zijn en dat u het typeert met de... Het maakt de mensen gespannen als je over deze dingen gaat denken, en dat is het gewis, het maakt mij gespannen. En er gebeurde vandaag iets toen dit zegel geopenbaard werd, dat ik helemaal naar buiten de tuin in moest lopen, gewoon regelrecht even in de tuin wandelen. Zo is het. Het benam mij bijna totaal de adem, zie? Dus, spanning. Oh my. Zie, en nog iets, u houdt vast aan dat wat ik zeg en God houdt mij verantwoordelijk voor wat ik u vertel. Zie, en dus moet ik er zo absoluut zo zeker van zijn als zeker maar zeker kan zijn over deze dingen. Omdat dit een geweldige tijd is waarin wij leven. Hm? Ik dacht over de genezingsdienst van maandagavond, zou dat niet in de wielen rijden, broeder Neville? Dierbare broeder Neville, ik vertel u. Zij maakt er juist één. En ik denk dat zij het patroon zijn kwijtgeraakt. Hij is zeker een echte kameraad en vriend voor mij geweest. Dat vertel ik u. De tabernakel is nu gebouwd en heeft nu de zondagsschool vertrekken. En alles gereed en op orde hier. En sommige van u mensen van hier rondom hier in Jeffersonville die naar de gemeente willen komen. U hebt een mooie zaal gekregen en een plaats om naar de zondagsschool te komen en de fijne onderwijzers. En broeder Neville hier voor de volwassene klas. En een echte herder. Ik zeg dat niet om hem een pluim te geven, maar ik zou hem liever nu een kleine roos geven dan een hele krans nadat hij is heen gegaan. En broeder Neville, ik heb hem gekend sinds ik nog maar een jongen was. En hij is geen greintje veranderd. Hij is nog steeds Orman Neville, precies zoals hij altijd was. Ik herinner mij een bezoek. Hij had zelfs genade genoeg om mij achter zijn kansel te vragen toen hij nog een methodistenprediker was hier in de stad. En wij hadden een aardige samenkomst daar ginds in Clarksville. Ik geloof dat het daar Howard Park heet, Harrison Avenue Methodist Church. Ik denk dat hij u daar moet hebben gevonden, zuster Neville, daar ginds, omdat zij daar vandaan kwam. En ik kwam weer terug en zei tegen de gemeente hier, dat is een van de fijnste mannen en een deze dagen zal ik hem dopen in de naam van de Heer Jezus. En het gebeurde. Hier is hij nu, en nu is hij mijn kameraad, dicht aan mijn zijde, en is zo'n eerbare, respectafdwingende man. Hij heeft me altijd bijgestaan, net zo dicht als hij maar kon. Wat ik ook zeg, hij blijft gewoon bij mij en houdt vol. Zelfs toen hij pas binnenkwam, hij begreep de boodschap toen niet, maar hij geloofde het en hij bleef er precies bij. Dat siert, dat is respect. Voor zo'n broeder kan ik niet genoeg zeggen, en nu, de Heere zegene hem. Goed, nu een kleine terugblik op gisteravond bij het verbreken van het vijfde zegel. We zullen niet helemaal teruggaan vanavond en net ver genoeg om het vijfde zegel te begrijpen. Nu we zagen dat daar de antichrist was die uitreed en zich ontwikkelde vanuit drie machten die alle uitliepen op één macht. En hij bereed het vale paard, de dood, naar een bodemloze put, naar het verderf waar hij vandaan komt. En dan zien wij dat de schrift zegt dat als de vijand opkomt als een vloed, de geest des Heren er een standaard tegen opricht. En we zagen het gisteravond volmaakt bevestigd in het woord. Want er waren vier dieren als antwoord op de vier keren dat deze ruiter reed. En hij bereed iedere keer een ander paard, een wit paard. En daarna een rood paard, en een zwart paard, en vervolgens een vaal paard. En we vonden uit wat deze kleuren inhielden en wat ze deden. En brachten het toen regelrecht weer terug in de gemeentetijdperken. En dat is precies wat het gedaan heeft. Gewoon volmaakt. Daarom, ziet u, als het woord van God samenpast, betekent dat dat het juist is, zie? Ik geloof dat alles wat aansluit bij het woord van God altijd amen is. Amen. Zoals een persoon zei dat ze een visioen hadden. En zij zeiden dat het was, zij weten dat de Heer het gaf, omdat het met grote kracht kwam. Wel, het visioen mogen in orde zijn, maar als het niet overeenkomstig het woord, maar tegen het woord is het niet juist. Het zou kunnen zijn dat hier enkele Mormoonse broeders en zusters aanwezig zijn, en misschien krijgen sommigen deze banden. En ik wil niet zeggen dat enkele van de fijnste mensen die u zou willen ontmoeten, zouden de Mormonen zijn. Een zeer fijn type mensen. En dan hun profeet, Joseph Smith, die de methodisten hier in Illinois doden op hun reis over. En zo, toen die fijne man en het visioen, ik twijfel er helemaal niet aan dat hij het visioen had. Ik geloof dat hij een oprecht man was. Maar het visioen dat hij had, was tegen de schrift. Daarom moesten zij een Mormonenbijbel hebben om het te laten kloppen. Deze is het hier voor mij. Dat is de reden, alleen het woord, dat is het. Op een keer kwam hier een prediker uit het buitenland. Ik zag hem daar buiten rondrijden in een auto met een dame. en wat zij niet is. En ze kwamen naar een samenkomst en ik ontdekte dat zij 2 of 3 dagen hadden gereden. Gewoon hij en zij zaten in de samenkomst en om samen naar de samenkomst te komen. En de vrouw was 3 of 4 keer getrouwd geweest. En deze prediker wandelde de hotellobby binnen van het hotel waar ik was en stak over en schudde mij de hand en ik schudde hem de hand en stond op en sprak met hem. Ik vroeg hem, als u vrij bent, zou ik dan in mijn kamer even een ogenblik met u kunnen spreken? Hij zei, zeker broeder Branham. Ik nam hem mee naar de kamer en ik zei tegen de prediker, eerwaarde heer, u bent een vreemde in dit land. Ik zei, maar deze dame heeft nogal een naam. Ik zei, komt u helemaal uit die plaats naar deze plaats? Hij zei, ja meneer. En ik zei, bent u niet bang dat dat nogal zal... Ik betwijfel u niet, maar gelooft u niet dat dat een blaam zal werpen op uw reputatie als prediker? Gelooft u niet dat wij een beetje beter voorbeeld dan dat zouden moeten geven? En hij zei, oh, deze dame is een heilige. Ik zei, ik betwijfel dat niet, maar zei ik, broeder, de zaak is dat iedereen die naar haar kijkt geen heilige is. Ze kijken naar wat u doet. En ik zei, ik geloof dat u maar beter voorzichtig kunt zijn. Ik spreek gewoon als de ene broeder tot de andere. Ik zei, de dame is nu al 4 of 5 keer getrouwd. Hij zei, ja, ik weet dat. Ik zei, weet u, u leert dat toch niet in uw gemeente thuis, is het wel, broeder? Hij zei, nee, maar weet u, ik had een visioen over dat, broeder Branham. Ik zei, wel, dat is fijn. Hij zei, hebt u er iets op tegen? Ik geloof dat ik u enigszins in uw leer daarover zou kunnen rechttrekken. En ik zei, in orde. En ik zei, ik zou graag willen weten, meneer. Hij zei, wel, weet u, in dit visioen, zei hij, sliep ik. Ik zei, ja. Ik zag toen dat het een droom was. En hij zei, mijn vrouw, zij had geleefd met een andere man. En zij, ze liep van mij weg. En hij zei, daarna kwam ze weer naar me toe. En ze zei tegen mij, oh lieveling, vergeef me, vergeef me. Ze zei, het spijt me dat ik dat deed. Ik zal van nu af aan trouw zijn. En hij zei, natuurlijk hield ik zoveel van haar dat ik haar gewoon vergaf. En zei, in orde. En hij zei, en toen, weet u wat? Toen kreeg ik de uitlegging van dit visioen. Hij zei, dat was deze vrouw. Hij zei, zeker, ze is getrouwd geweest, enzovoort, al deze keren. En hij zei, het is in orde voor haar om te trouwen, omdat de Heer haar zozeer lief had, dat ze kan trouwen zo dikwijls als ze dat wenst. Ik zei, uw visioen was machtig liefelijk, maar het is ver weg van het begane pad hier. Ik zei, dat is verkeerd, ziet u. U behoort dat niet te doen. Dus dat is het, zie. Maar als u schrift met schrift als een zwaluwstaart in elkaar ziet passen, het tot een voortdurende samenhang makend, waar ze tezamenkomen, de schrift plaatsen, waar deze ene hierop houdt, komt de andere erbij en past erin en tekent het hele beeld uit, zoals bij het samenvoegen van een legpuzzel. U vindt het stukje dat erin past. Er is niets anders dat erin past. Dan krijgt u het beeld compleet. En er is maar één die dat kan doen, dat is het lam. En dus zien wij naar hem op. Maar we zien dat wanneer deze ruiter, hij was 1 ruiter, die op deze paarden reed, en toen volgden wij hem verder en zagen wat hij deed, en alles en vonden in de gemeentetijdperken terug, dat dat precies is wat hij deed. En als hij uitreed op een zeker dier en bepaalde dingen deed, zagen wij dat er 1 gezonden werd om te bestrijden wat hij deed. Er werd er 1 gezonden voor het eerste tijdperk, een leeuw. Dat is het woord natuurlijk, Christus. De volgende was het rund. Gedurende de tijd van de donkere eeuwen, toen de kerk zich georganiseerd had en leerstellingen in plaats van het woord had aangenomen. En bedenk, de hele zaak is gebaseerd op 2 dingen. Het ene is een antichrist, het andere is een Christus. Het is nog steeds hetzelfde vandaag. Er bestaat geen halve christen. Er is geen dronken, nuchtere man. Geen zwart-witte vogels. Nee, nee. Geen zonder heilige. Nee, u bent of zondaar of heilige. Zie, er is geen tussenweg. U bent of wedergeboren of u bent niet wedergeboren. U bent of vervuld met de Heilige Geest of u bent niet vervuld met de Heilige Geest. Het doet er niet toe hoeveel sensaties u had als u niet vervuld bent met de Heilige Geest, bent u er niet mee vervuld. En als u ermee vervuld bent, toont uw leven het. Het gaat er regelrecht mee samen, ziet u. Niemand hoeft iemand er iets over te vertellen. Ze zien het omdat het een zegen is. We zagen hoe deze beesten iedere keer uittreden. De een werd uitgezonden met zijn bediening in politieke machten, godsdienstige en politieke machten, tezamen verenigd. We zagen hoe God zijn macht uitzond om het te bestrijden. We gingen terug en zagen wat het gemeentetijdperk was en keken terug en daar was het gewoon precies op die wijze. En toen ontdekten wij dat er weer een tijdperk kwam en de vijand zond de antichrist uit onder de naam van godsdienst, onder de naam van Christus, onder de naam van de kerk. Jazeker, ging uit onder de naam van de kerk. Dat was de ware kerk, zei hij, zei zij. De antichrist is niet Rusland. De antichrist is dat niet. De antichrist lijkt zoveel op het echte christendom dat de Bijbel zegt dat het ieder zou verleiden die niet voorbestemd was. De Bijbel zegt dat in de laatste dagen alles wat niet voorbestemd was, zie, de uitverkorenen, zegt dat de uitverkorenen, laat ieder dat woord nemen en het opslaan in uw kanttekening en u ziet wat het betekent. Er staat de uitverkorenen, voorbestemd, zie, en het zal elk van hen verleiden. Wie namen niet waren in het boek des levens des lams vanaf de grondlegging der wereld. Toen het lam werd geslacht, werden de namen in het boek geplaatst. En het staat vanavond in de heilige plaats in de heerlijkheid als middelaar, bemiddelend voor elk van die zielen wie naam in dat boek staat. En niemand kent die naam, behalve hij. Hij is degene die het boek in zijn hand heeft. En hij weet dat wanneer die laatste binnenkomt, de dagen van zijn middelaarschap voorbij zullen zijn. Hij komt dan tevoorschijn om datgene op te eisen waarvoor hij bemiddeld heeft. Hij doet nu het werk van de bloedverwant verlosser en treedt naar voren om de zijne te ontvangen. Oh my, dat behoorde elke christen tot onderzoek van zichzelf te brengen en zijn handen voor God te doen houden en te zeggen, reinig mij, o Heere, kijk in mijn leven en laat mij zien waar mijn slechte zijde is en laat mij het heel snel uit de weg krijgen. Want als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal dan de zondaar en de goddeloze verschijnen? Het is onderzoekingstijd. En als u het wilt plaatsen en dit woord wilt geven, nu ik wil niet dat u mij hierover een vraag stelt, omdat u mij dan weer totaal op wat anders brengt. Ik bedoel bij het opschrijven van uw vragen. Ik geloof dat de vragen toch al binnen zijn. Dit is de tijd van het onderzoekingsoordeel. Zo is het. Nu, we zullen dat krijgen bij de bezuinen als wij daaraan toekomen, wanneer de Heere daarin voorziet, of de violen. En we zullen het uitvinden over dat onderzoekingsoordeel net voordat de weeën begonnen. En we zien dat dat waar is. En de drie engelen die de aarde sloegen, riepen uit, zoals u weet, www over degenen die de aarde bewonen. En we leven in een verschrikkelijke tijd. De tijd dat, ziet u, die dingen waar we nu mee bezig zijn, die we juist nu aan het bestuderen zijn, gebeuren nadat de gemeente is weggenomen. Zie, deze dingen zijn de verdrukkingsperiode. En ik geloof dat het werkelijk vast zou moeten staan in het hart van elke gelovige dat deze gemeente nooit de verdrukkingsperiode zal meemaken. U kunt nergens de gemeente in de grote verdrukking plaatsen. U kunt de gemeente daar plaatsen, maar niet de bruid. De bruid is weggegaan. Omdat, ziet u, zij heeft geen enkele zonde. Niet één ding tegen haar. De genade van God heeft haar overdekt en het bleekmiddel heeft elke zonde zo ver weggedaan dat er zelfs geen gedachtenis meer van is. Niets dan zuiverheid, volmaakt in de tegenwoordigheid van God. Oh, dat moest de bruid op haar knieën doen gaan en het doen uitroepen tot God. En ik denk aan een klein verhaal. Als ik nu niet te veel van u tijd neem in dit voorwoord, ik doe dit met een doel, totdat ik voel dat de geest gewoon klaar is om te beginnen. Dit is een heilige zaak. Zie, wie weet die dingen daar? Niemand dan God. En zij worden niet verondersteld geopenbaard te worden. En er wordt door de Bijbel bewezen dat zij niet eerder geopenbaard zullen worden dan in deze dag. Zo is het precies. Er werd daar gegist, maar nu worden wij verondersteld precies de waarheid te krijgen, de bevestigde waarheid. Let op. Nu, er was een meisje in het westen en zij werd verliefd op een man die op haar verliefd was geworden. Hij was verkoper en hij kwam daarvoor de Armour Company. En ze hadden een groot, de baas kwam op een zekere dag, de zoon van de baas uit Chicago. En natuurlijk trokken zij een echte western frontier aan. De meisjes daar smukten zich op en elk van haar wilde stellig deze jongen hebben, weet u. Het was de zoon van de hoofdbaas, dus kleden zij zich in hun western frontier, hun wildwestkleding. En ze doen dat daar ginds in het westen. Ze hadden juist een van die episodes achter de rug. En broeder McGuire, ik geloof dat hij hier nu is. Ze pakten hem ginds in de stad zonder zijn westernkleding aan en wierpen hem in de gevangenis en brachten hem voor het hof van Kangaroo en lieten hem ervoor betalen. Toen lieten ze hem gaan om een westernuitrusting te kopen. En ik zag de rest van hen rondlopen met revolvers, ongeveer zo lang om hen heen hangend. Ze lopen daar gewoon als een stel wilde rond. Ze proberen in iets van voorbijgaande dagen te leven. En dan in Kentucky, u probeert te leven in de voorbijgegane dagen van het oosten hier. Ga maar naar Renfro Valley en zo. U houdt ervan om terug te gaan naar de oude dagen. Er is iets wat dat veroorzaakt, maar als het erop aankomt om terug te gaan naar een evangelie in het oorspronkelijke, wilt u dat niet. U wilt iets moderns. En wat laat een man verkeerd handelen? Wat laat hem drinken en tekeer gaan? Of wat laat een vrouw verkeerd handelen? Het is omdat zij probeert te... Er is iets in haar dat dorst. Iets in hem dat naar iets dorst. En zij proberen die heilige dorst te lessen met de dingen van de wereld. Terwijl God die dorstlesser zou moeten zijn. Hij maakte u zo dat u zou dorsten. Dat is de reden dat u dorst naar iets. God maakte u zo dat u zich met die heilige dorst tot hem zou wenden. Zie? Maar als u probeert die dorst te lessen, hoe durft iemand dat te doen? U hebt geen recht om dat te doen. Om te proberen die heilige dorst van u met iets anders te lessen. Dan richt u deze op de wereld. Probeert deze met de wereld te verzadigen. U kunt het niet. Er is maar één ding dat deze zal vervullen en dat is God. En hij maakt u op die wijze. Dus deze jonge meisjes trokken een echte western uitrusting aan voor deze jongen toen hij daar kwam. En elk van hen haar was zeker dat zij deze jongen zou krijgen. En er was een nichtje daar op de boerderij en ze was een wees. En zij deed gewoon al het werk voor deze meisjes, omdat zij de nagels van hun vingers in orde moest houden, weet u. En zij konden de borden niet wassen vanwege hun handen en zo. En zij deed al het echte zware werk. En toen, tenslotte, toen de jongen kwam, gingen zij naar buiten en ontvingen hem in een oude western stijl. Met een open rijtuig en ze kwam binnen terwijl ze hun pistolen afschoten en tekeer gingen, weet u, om de aandacht te trekken. En die avond hielden zij daar een grote danspartij en ouderwetse dans en al de boeren uit de omtrek kwamen om met hen mee te dansen enzovoort. En het eerste, weet u wel, dit ging zo door, dit jubelfeest, gedurende 2 of 3 dagen. Toen, op een avond, ging deze jongen buiten de plaats. Gewoon om een poosje te rusten van het dansen en ging bij deze meisjes vandaan. En toevallig keek hij bij het weggaan naar de kraal. Daar liep een meisje dat er wat haveloos uitzag. En ze had een afwaspan vol water. Ze had de borden gewassen. En hij dacht, ik heb haar nooit eerder gezien. Ik vraag me af waar zij vandaan komt. Dus besloot hij gewoon om zijn weg te vervolgen langs de zijkant van het slaaphuis. En hij kwam terug aan de zijkant van de kraal. En ontmoette haar. Ze was barrevoets. Ze stond stil. Ze hield haar hoofd naar beneden. Ze had gezien wie het was. En ze was erg verlegen in de nabijheid van deze grote persoon. En ze was maar een nicht van deze andere meisjes. Hun vader was voorman bij deze grote hoeve van Armor. Dus ze bleef naar beneden kijken. Ze schaamde zich dat zij op blote voeten liep. Hij zei, hoe heet je? Ze vertelde het hem. Hij zei, waarom ben jij daar niet, waar al die anderen zijn? Ze maakte een soort verontschuldiging. En zo, de volgende avond, keek hij weer naar haar uit. Ten slotte, terwijl hij daar buiten op het hek van de kraal zat, en zij allemaal tekeer gingen en zo, lette hij op of zij het afwaswater zou komen weggooien. En hij zag naar haar uit en zei tegen haar, en zei, weet je wat mijn eigenlijke doel is, waarvoor ik hier ben? Ze zei, nee meneer, dat weet ik niet. Hij zei, mijn doel waarvoor ik hier ben, is om een vrouw te zoeken. Hij zei, ik vind een karakter in jou dat zij niet hebben. Ik dacht aan de gemeente. Hij zei, wil je mij trouwen? En ze zei, ik? Ik? Ik kan mij zoiets niet indenken. Ik? Zie, dat was de zoon van de hoogste baas. Hij bezat al de maatschappijen en boerderijen door het hele land en alles, zie. Hij zei, ja, ik kon er niet één in Chicago vinden. Ik wil een echte vrouw. Ik wil een vrouw met karakter. En datgene wat ik zoek, zie ik in jou. Hij zei, wil je met mij trouwen? Het verraste haar. Ze zei, ja. Hij zei, wel. Vertelde haar dat hij terug zou komen. Hij zei, nu maak jezelf klaar. En vandaag over een jaar zal ik terugkomen om je te halen. En zal ik je hier vandaan meenemen. Je zult niet meer op deze manier behoeven te werken. Ik zal je meenemen en ik zal naar Chicago gaan en een huis voor je bouwen zoals je nog nooit hebt gezien. Ze zei, ik heb nooit een thuis gehad, ik ben een wees. Ze zei, ik zal een thuis voor je bouwen. Een echte. Hij zei, ik zal terugkomen. Hij bleef in contact met haar gedurende de tijd van een jaar. Ze deed alle werk dat ze maar kon doen om genoeg geld te sparen van haar dollar per dag of wat ze kreeg bij haar werkgever om haar bruiloftskleed te kopen. Een volmaakt type van de gemeente. Ze maakte haar kleding gereed, weet u, en toen ze dit bruiloftskleed liet zien, zeiden haar nichten, wel, jij arm dwaas kind, denk jij nou dat zo'n man iets met jou te maken wil hebben? Ze zei, maar hij beloofde het mij. Ze zei, hij beloofde het en ik geloof zijn woord. Oh, hij maakte gewoon gekheid met jou. Ze zeiden, als hij iemand had willen hebben, dan zou hij een van de anderen genomen hebben. Ze zei, maar hij beloofde het mij. Ik verwacht hem. Amen. Ik ook. En dus werd het later en later. De dag brak tenslotte aan. Op een zeker uur moest hij daar zijn. Dus deed ze haar bruiloftskleed aan. En ze had zelfs niets meer van hem gehoord. Maar zij wist dat hij daar zou zijn, dus kleedde zij zich in haar bruiloftskleding en maakte alles klaar. En toen lachte ze werkelijk, omdat de hoogste baas bij de voorman was geweest en geen van de meisjes had er iets over gehoord. Dus was het alles maar een geheimzinnige zaak voor hen. Dat is het ook, zeker is het dat. Maar dit meisje grondde het allemaal op basis van zijn woord. Dat hij voor haar terug zou komen. Dus zij begonnen te lachen en pakten elkaar bij de handen en dansten in het rond en zeiden, ha, ha, ha. Zo lachend en zo, weet u, ze zeiden, arm klein dwaas kind. En ze stond daar gewoon zonder ook maar enigszins te blozen. Ze hield haar bloemen vast en haar trouwjurk helemaal in orde. Ze worstelde, weet u, zijn bruid heeft zichzelf gereed gemaakt. Ze hield haar bloemen vast terwijl ze wachtte. Ze zeiden, nu, ik vertelde je toch dat het verkeerd was. Ze zei, zie, hij komt niet. Ze zei, ik heb nog 5 minuten. Ze zei, hij zal hier zijn. Oh, zij lachte gewoon, maar precies omtrent de tijd dat de oude klok de 5 minuten voltikte, hoorde zij de paarden galopperen en het zand onder de wielen rollen. Het oude rijtuig hield stil. Ze sprong tussen hen uit, de deur uit, en hij sprong uit het rijtuig. En zij viel in zijn armen en hij zei, het is nu allemaal voorbij, liefste. Ze verliet haar kleine oude nichten, denominaties, die daar zaten te kijken en ging naar Chicago, naar haar huis. Ik weet ook van een andere grote dergelijke belofte. Ik ben heen gegaan om voor u plaats te bereiden. En ik kom terug om u te ontvangen. En ze mogen dan zeggen dat we gek zijn, maar broeder, ik persoonlijk kan nu, terwijl deze zegels zo gebroken worden, onder deze bovennatuurlijke zaak bijna het geluid horen van die tijdklok die wegtikt in de eeuwigheid daar. Ik kan bijna die engel daar zien staan en zeggen dat aan het slot van die boodschap van de zevende engel, er zal geen tijd meer zijn. Die kleine trouwe bruid zal wegvliegen in de armen van Jezus een deze dagen, als hij haar meeneemt naar het huis des vaders. Laat wij aan deze dingen denken als wij nu verder gaan. Let op, de bediening van de leeuw, het woord, de os, het arbeidende offer, de schranderheid van de hervormers, en dan komt het arendtijdperk binnen om deze dingen te openbaren en op te pikken en ze te laten zien. Nu, wij zagen ook in de dienst van gisteravond het grote geheimenis geopend bij dit zegel dat absoluut tegengesteld was aan mijn vroeger begrip. Gewoon veronderstellend dat het juist was. Ik heb er altijd mee ingestemd dat die zielen onder het altaar de eerste christelijke martelaren waren. Maar we zagen gisteravond, toen de Heere God dat zegel voor ons verbrak, dat het absoluut onmogelijk is. Zij waren het niet. Zij waren al de heerlijkheid ingegaan. Verslagen aan de andere kant. En daar waren zij. We zagen dat het Joden waren die op zouden komen gedurende de tijd dat vanaf het uitroepen van de 144.000, waar wij vanavond op in zullen gaan, en morgen, en tussen het zesde en zevende zegel, worden de 144.000 geroepen. En toen zagen wij dat zij martelaren waren, die gedood waren. En toch hadden zij nog geen witte kleren aan, maar hun namen waren in het boek des levens, des lams geweest, en hun werden witte klederen gegeven aan een ieder van hen. En wij namen dat door. En ik geloof niets anders ter wereld dan dat die groep, Joden zijn die door een voorverdrukkingsperiode gingen. Zij gedurende deze laatste oorlog waren, ze moeten door iedereen gehaat worden. En Eichmann doodde miljoenen van hen in Duitsland. U hoorde pas het proces. Miljoenen onschuldige mensen werden gedood. Joden, alleen maar omdat zij Joden waren, om geen andere reden. De Bijbel zegt hier dat zij gedood werden om hun getuigenis van God, van het woord van God en het getuigenis waar zij aan vasthielden. Nu, wij zagen dat de bruid het woord van God was met het getuigenis van Jezus Christus. Deze hadden geen getuigenis van Jezus Christus. En we zagen dat de Bijbel zegt dat geheel Israël, het voorbestemde Israël, zalig zal worden. Romeinen 11. Nu, dat weten wij. En daar zagen wij dat die zielen, zie nu hoe dichtbij, waarom kon dit niet eerder zijn, omdat het niet eerder gebeurd was. Nu kunt u het zien, zie. Zie, de grote Heilige Geest dacht dat deze dingen zouden komen door de eeuwen en tijden heen. En nu wordt het geopenbaard en dan kijkt u daar en ziet dat het de waarheid is. Zo is het daarmee. Nu, het waren de martelaren in de kwelling van de voorverdrukkingen van Eichmann. Nu, ze zijn alleen maar een type van de martelaren van de 144.000 die binnenkwamen tussen het zesde en het zevende zegel. En het zevende zegel is maar één ding. Dat is alles. En er was stilte in de hemel gedurende de tijd van een half uur. En God alleen kan dat openbaren. Het is zelfs nergens gesymboliseerd. Dat is voor morgenavond, bid voor mij. Nu, we merken nu op, als we het zesde zegel ingaan, mogen de hemelse Vader ons helpen als wij ons nu gereed maken voor dit zesde zegel. Nu, het twaalfde vers van het zesde hoofdstuk. En ik zag, toen het lam het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt, en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. En de koningen der aarde, en de grote en de rijke, en de overste over duizend, en de machtige, en alle dienstknechten, en alle vrije, verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. Let erop. Kijk naar die machtige mannen. Wat hebben ze gedaan? Ze hadden ontvangen de wijn van de toorn van de hoererij van de hoer. Zie? Dat is precies dezelfde klasse. Die dronk van haar wijn. Zie? En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verberg ons van het aangezicht van hem die op de troon zit en van de toorn van het lam. Want de grote dag van zijn toorn is gekomen en wie kan bestaan? Wat een inleiding tot... Zie de ruiters nu. De ruiters. Het dier en het antwoordende dier heeft opgehouden. Dan zijn wij opgenomen. En zien de martelaren onder de troon. Nu dit. Vanaf de tijd, deze martelaren zijn de echte orthodoxe Joden die stierven in christelijk geloof of in godsdienstig geloof, omdat zij geen christenen konden zijn. Herinner u dat God hun ogen verblindde en zij zullen blind zijn gedurende een lange tijd totdat de heidengemeente uit de weg is genomen, omdat God niet met die twee volken tegelijkertijd handelt, omdat het helemaal tegen zijn woord is. Bedenk dat hij altijd met Israël als een volk handelt. Altijd. Het is de natie Israël. De heidenen zijn individuen, mensen genomen uit de heidenen. En de heidenen moesten gevormd worden uit alle volkeren der wereld, terwijl er zo nu en dan een Jood inkomt, zie. Net als de Arabieren en de Ieren, de Indianen en wat al meer. Het zijn al de volkeren ter wereld die deze boeketbruid vormen. Maar nu, als het gaat over het handelen met Israël in dit laatste gedeelte van de 70 weken, dan handelt hij met hen als een natie. Het is met de heidenen afgelopen. Het uur zal spoedig komen en misschien nog deze avond. Dat God zich helemaal van de heidenen zal afkeren. Precies, hij heeft het gezegd. Ze zullen de muren van Jeruzalem vertreden totdat de heidenbedeling is afgelopen. De tijden zijn voorbij, zeker. En dan laat hij die fel is fel blijven. Laat hem die rechtvaardig is rechtvaardig zijn. Zie, er is helemaal geen bloed meer op de troon van de in het heiligdom. Er is geen bloed meer op het altaar. Het offer is verwijderd. En er is niets dan rook en bliksem en oordeel daarin. En dat is nu net precies wat hier vanavond uitgegoten wordt. Het lam heeft zijn middelaarswerk beëindigd. Het middelaarswerk is geëindigd van boven op de troon. En het offer, zoals wij hem volmaakt getypeerd hebben, de bloedverwant verlosser, het bloedige lam dat tevoorschijn kwam, het lam dat gedood was, een bloedig lam, gedood, verbrijzeld, kwam tevoorschijn en nam het boek uit zijn hand. Dat is, de dagen zijn ten einde gekomen. Nu komt hij om op te eisen wat hij verlost heeft. Amen. Dat doet gewoon iets door mij heen gaan. We zien nu dat Johannes zei, ik zag toen hij het zesde zegel geopend had, dat er een grote aardbeving was. Toen werd de hele natuur verstoord. Zie, God heeft grote dingen gedaan. Zoals het genezen van de zieken en het openen van de ogen van de blinden en grote werken. Maar wij zien hier dat de natuur een buiteling maakte. Ja, de hele natuur. Zie wat er plaatsvond. De aarde beefde, de zon werd zwart en de maan wilde zijn licht niet geven en de sterren schudden en vielen. Wel, van alles gebeurde. Zie, ten tijde van het openen van dit zesde zegel. Dan vindt het plaats. Direct na het aankondigen van die martelaren. Zie, het was voor de martelaren afgelopen. U ziet dat we nu heel dicht bij het uur zijn. Het zou elk ogenblik kunnen zijn. Zie, omdat de gemeente zo ongeveer klaar is om haar vlucht te maken. Maar bedenk, als deze dingen geschieden, zal de bruid hier niet zijn. Bedenk slechts, de bruid is weg. Zij hoeft door niets van dat alles heen te gaan. Dit is een tijd van verdrukking tot reiniging van de gemeente. Het is haar opgelegd om er doorheen te gaan. Niet de bruid. Hij neemt zijn liefste uit de weg. Zeker, hij heeft haar verlost. Zie, het is een soort... Dat is zijn eigen verkiezing. Zijn eigen keuze. Zoals ieder man zijn bruid neemt. Nu, de aardbeving... Laten we de schriftplaatsen nu met elkaar vergelijken. Ik wil, hebt u pen en papier bij u? Ik wil dat u iets voor mij doet. Als u wilt opschrijven, schrijf dit dan op, omdat het is tenzij u de wandel gaat nemen. Ik wil dat u met mij meeleest als u dit doet. Vergelijk de schriftplaatsen over deze grote gebeurtenis, waarvan wij zullen zien dat dit grote geheim, of deze verborgenheid, dat onder het zesde zegel, was van het boek der verlossing. Bedenk nu, dit zijn verborgen geheimenissen. En het zesde zegel is helemaal één heel groot boek. Gewoon zes rollen in elkaar gerold. En deze ontrollen het hele boek der verlossing. Dat is hoe de hele zaak aarde verlost werd. Dat is de reden waarom Johannes weende, omdat als niemand dat boek kon nemen, de hele schepping alles verloren was. Ze zou gewoon eenvoudig teruggekeerd zijn tot de atomen en moleculen enzovoort. En kosmisch licht. En er zou zelfs geen schepping, persoon of iets anders zijn. Omdat Adam de rechten op dat boek verloor. Hij verbeurde het toen hij naar zijn vrouw luisterde. En zij luisterde naar Satans redeneringen in plaats van naar het woord van God. Zie, het was verbeurd. Toen kon het niet teruggaan in de vuile handen van Satan, die haar verleid had van de weg af te gaan. Dus daarom ging het terug naar zijn oorspronkelijke eigenaar, zoals het met elke koopakte zou gaan, regelrecht naar zijn oorspronkelijke eigenaar, en dat was God, de schepper die het maakte. En hij houdt het vast. En er is een prijs, en dat is de verlossing. Er was een bepaalde prijs voor de verlossing en er was niemand die hem kon voldoen. Dus hij zei, hij maakte zijn wetten, zijn eigen wetten van een bloedverwant verlosser. Toen konden ze niemand vinden Ieder mens was geboren door seks, geboren naar seksueel verlangen. Hij was in de oorspronkelijke zonde, Satan met Eva. Dus hij kon het niet doen. Er is niets in hem, geen heilige paus, priester, dokter in de godgeleerdheid, of wie hij ook mogen zijn. Niemand was waardig en het kon geen engel zijn, omdat het een bloedverwant moest zijn. Het moest een mens zijn. Toen werd God zelf een bloedverwant door menselijk vlees aan te nemen door de maagdelijke geboorte. En hij vergoot zijn bloed. Dat was geen bloed van een Jood. Het was niet het bloed van een heiden. Het was het bloed van God. De Bijbel zegt dat wij gered zijn door het bloed van God. Het kind neemt het bloed van de vader aan. Wij weten dat. Iets in de mannelijke seksen produceert de hemoglobine. Dus we zien, wanneer de hen het ei legt, kan zij een ei leggen. Maar als de haan het mannetje niet bij haar geweest is, zal het niet uitkomen. Het is niet vruchtbaar. De vrouw is slechts een uitbroedster die het ei draagt. Maar het ei komt, of de kiem komt, van het mannetje. En in dit geval was de man God zelf. Dat is waarom ik zeg dat boven beneden is en groot klein. God was zo groot dat hij zichzelf zelfs vormde in zo'n klein ding tot een kleine nietige kiem in de schoot van een maagd. En daaromheen ontwikkelde hij de cellen en het bloed en werd geboren en opgevoed op aarde. En vanaf dat soort begin, onvervalst, helemaal geen seksueel verlangen. En toen gaf hij dat bloed, omdat hij een bloedverwant van ons werd en hij was een bloedverwant verlosser. En hij vergoot dat bloed vrijwillig. Hij hoefde het niet, hij gaf het vrijwillig om te verlossen. Dan gaat hij op het altaar van God en wacht daar. Terwijl God het boek der verlossing in zijn hand houdt en het bloedige lam staat op het offeraltaar. Daar is het lam om verlossing te bewerken, voorspraak doende. Hoe durft iemand dan te zeggen dat Maria of Jozef of enig ander sterfelijk wezen een middelaar zou kunnen zijn? U kunt niet bemiddelen, tenzij er daar bloed is. Ja, er is één middelaar tussen God en de mens en dat is Christus Jezus. Dat is wat de schrift zegt. Daar staat hij totdat de laatste ziel verlost is. En dan komt hij naar voren om op te eisen wat hij verlost heeft. Oh, wat een groot vader is hij. Nu bedenk, ik heb altijd onderwezen dat in de mond van 2 of 3 getuigen alle woord vaststaat. En de schriften, evenals u niet één schriftplaats kunt nemen en niets kunt bewijzen tenzij er iets anders is dat ermee overeenstemt. Zie, ik kan één schriftplaats nemen en zeggen, Judas ging heen en verhing zich. En een andere nemen en zeggen, ga heen en doe hetzelfde. Maar ziet u, dat zou niet kloppen met de rest. En ik dacht onder de 6e zegel, toen de Heilige Geest het verbrak, toen ik zag wat het was, toen dacht ik dat het een goede zaak zou zijn om de klas vanavond iets anders te geven. Zie, omdat het misschien vermoeiend zou zijn om al de tijd maar naar mij te luisteren, dus dacht ik dat wij het een beetje anders moesten doen. Let nu op, deze grote gebeurtenis werd verzegeld onder het boek van het geheimenis der verlossing. Nu heeft het lam het in zijn hand en het staat op het punt om het te openen, open te breken. Laten we kijken naar Matteüs, het 24e hoofdstuk waar het lam zelf spreekt, nu ieder weet dat Christus de auteur is van het hele boek, voor zover het dat betreft. Maar dit is zijn toespraak hier, of zijn prediking, tot het volk, tot de Joden. Nu, ik wil dat u uw boek op deze wijze vasthoudt, Matteüs 24 en Openbaring 6, op deze manier. En laten we hier even een klein beetje vergelijken. En dus kijk hier nu goed naar en u kunt precies zien hoe het zit. Zie wat het lam hier precies toont in symboolvorm wat hij hier zei in het woord. Het precies doende, dus dat maakt het juist. Ja, dat is alles wat ermee is. Het is hier is het ene, hier spreekt erover en hier gebeurt het. Het is gewoon een volmaakte betuiging. Nu, laten we nu kijken naar het 24e hoofdstuk van Matteüs en Openbaring 6. En dit laatste vergelijken met het 24e hoofdstuk van Matteüs. We weten alle dat dat het hoofdstuk is waar iedere geleerde, iedere persoon naartoe gaat als hij spreekt over de verdrukkingsperiode. Het komt uit het 24e hoofdstuk van Matteüs. En nu laten wij, als dat zo is, nu, want wij weten dat dit 6e zegel het oordeelszegel is. Het is het oordeelszegel, dat is het precies. Nu, ik geloof, wij hebben gehad dat de antichrist reed, hebben de gemeente zien gaan, nu is het voorbij, ze is omhoog gegaan. Toen zagen wij de martelaren van die joden daar onder het altaar. En nu hier is het uitbreken van de oordelen over het volk. En uit dit verdrukkingsoordeel zullen de 144.000 verloste joden voortkomen. Ik zal u bewijzen dat het joden zijn en geen heidenen. Ze hebben niets met de bruid te maken. Geen enkel ding. De bruid, we hebben gezien dat de bruid weggegaan is. U kunt dat nergens anders plaatsen. Ze komen niet eerder terug dan in het 19e hoofdstuk van de Openbaring. Let nu op, want het zesde zegel is het oordeelzegel van het woord. Nu, hier, laten we hier nu beginnen en beginnen te lezen uit het 24e hoofdstuk van Matteüs. Ik zou u graag hier iets willen geven waar ik gewoon naar uitgezien heb om het te vinden. Nu Matteüs van 1 tot 3, dat is wat we eerst zullen lezen. En Jezus ging uit en vertrok van de tempel. En zijn discipelen kwamen tot hem om hem de gebouwen van de tempel te tonen. En Jezus zeide tot hen, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg ik, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. Nu, het derde vers. En toen hij op de olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de volleinding der wereld? Nu, laten we daar stoppen. Deze drie versen, dit gebeurde in werkelijkheid op dinsdagmiddag 4 april van het jaar 30 na Christus. En de eerste twee versen vonden plaats in de namiddag van 4 april 30 AD. En het derde vers vond plaats op dinsdagavond van dezelfde dag. Zie, ze kwamen naar de tempel en ze vroegen hem deze dingen. Hoe staat het hiermee en hoe is het hiermee? Kijk naar deze grote tempel, is hij niet wonderbaar? Zij er zal niet eens zijn op de andere gelaten worden. En toen ging hij de berg op en zat neer. Zie? Ja, als hij daar begint, is het in de middag. En toen zij dat deden, vroegen ze hem daarboven, wij willen over enkele dingen wat weten. Let nu op, hier zijn drie vragen die door de Joden gevraagd worden, zijn discipelen. En er worden drie vragen gesteld. En let op, ten eerste, wanneer zullen deze dingen zijn? Wanneer er niet één steen op de andere gelaten zal worden? Wat zal het teken van uw komst zijn? Tweede vraag. En van het einde van de wereld, zie? Ziet u het? Er zijn drie vragen en daar maken veel mensen hun vergissing. Zij betrekken deze dingen hier op het een of ander tijdperk, terwijl u ziet dat hij drie vragen beantwoordt. Let nu op hoe mooi het is. De derde vers nu, de laatste zin daar van het derde vers. En wat zal het zijn? Eerst riepen ze hem naar de olijfberg persoonlijk. Vertel ons, wanneer zullen deze dingen zijn? Vraag nummer 1. Wat zal het teken zijn van uw toekomst? Vraag nummer 2. En van het einde van de wereld? Vraag nummer 3. Zie, er worden drie verschillende vragen gesteld. Nu wil ik dat u omslaat en opmerkt hoe Jezus hen hier over deze dingen vertelt. Oh, het is zo prachtig. Het doet me gewoon. Ik word. Wat was dat woord dat hij onlangs gebruikte? De opwekking, de stimulatie, de openbaring. Let op. Nu, laten we ons nu wenden tot het eerste van de zegels van dit boek. En dit eerste zegel vergelijken met deze eerste vraag. En elke vraag vergelijken en zien of hij niet hand in hand loopt. Precies zoals wij gedaan hebben met al deze anderen. Die geopend worden voor de gemeente. Tijdperken en alles wat was precies hetzelfde. Daar is het zegel dan volmaakt geopend. Let nu op. We zullen gaan lezen eerst voor de. Toen antwoordde hij hun. En dan begint hij hun te antwoorden en wij willen het vergelijken met de zegels. Let nu op. Het eerste zegel is Openbaring 6, vers 1 en 2. Nu lezen wij hoofdstuk 6, 1 en 2. En ik zag, toen het lam een van de zegels geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag, kom eens zie. En ik zag, en zie, een wit paard, en hij die daarop zat, had een boog, en hem is een kroon gegeven, en hij ging uit, overwinnende, en opdat hij overwon, Wie hebben wij gezien dat deze knaap was? De antichrist. Matteüs 24 nu. Vers 4 en 5. Jezus antwoordende zeide tot hen: zie toe dat u niemand verleidde, want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende: ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. Ziet u het? De antichrist. Daar is uw zegel, zie. Zie, hij heeft het hier gesproken, en hier opende zij het zegel, en hier was hij, gewoon volmaakt. Nu, het tweede zegel. Matteüs 24, vers 6. Openbaring 6, 3 en 4. Let nu op. Matteüs 24, 6. Laat me nu zien wat er staat. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Goed, laten we het tweede zegel nemen, openbaring 6, 3 en 4. Let op wat hij zegt. En toen het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: kom en zie. En een ander paard ging uit, dat rood was, en hem die daarop zat, werd gemacht gegeven de vrede te nemen van de aarde, omdat ze elkander zouden doden, en hem werd een groot zwaard gegeven. Volmaakt. Helemaal precies. Oh, ik houd ervan om de schrift zelf te laten antwoorden. U ook? De Heilige Geest schreef het allemaal. Maar hij is in staat om het te openbaren. Nu. Laten we nu kijken naar het derde zegel. Nu, dit is een hongersnood. Nu Matteüs 24, vers 7 en 8. Laten we vers 7 en 8 nemen. Matteüs, want het ene volk zal tegen het andere opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden, pestilentie en aardbevingen in verschillende plaatsen. Toch al deze dingen zijn maar een beginsel der smarten. Zie, dat is nu aan het opkomen. Nu openbaring 6. We gaan het derde zegel openen. Het wordt gevonden in openbaring 6, 5 en 6. En toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het die derde dier zeggen: kom en zie. En ik zag en ziet een zwart paard. En die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren. En die zeiden: een maatje tarwe voor een penning. En drie maatjes gerst voor een penning. En beschadig de olie en de wijn niet. Honger. Zie? Precies hetzelfde zegel. Hetzelfde als wat Jezus zei. Goed, het vierde zegel. Pestilentie en dood. Let op, Matteüs 24. We zullen het achtste vers lezen. Het zevende en het achtste vers, geloof ik, dat het gaat over het vierde zegel dat ik hier heb. In orde, nu. Wat las ik daar net? Las ik iets verkeerds? Ja, ik had dat aangetekend. Ja, waar zijn we nu? Ja, daar gaan we dan. Goed. Laten we nu hier beginnen bij het zevende vers van dit vierde zegel en bij het zesde, zevende en achtste vers van het andere van Openbaring. Laten we nu zien naar het zevende en achtste vers van Matteüs 24 in orde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Er zullen zijn hongersnoten en pestilentie en aardbevingen in verschillende plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Nu het vierde zegel, zoals wij het hier lazen, was het vierde zegel was, het begint bij het zevende en achtste vers aan deze andere kant. En toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik het stem van het vierde dier, die zeide: kom eens hier. En ik zag en ziet een faalpaard. En nu wacht eens, ik heb dit verkeerd opgeschreven. Even een ogenblikje. 7 en 8. Laten we eens zien. Matteüs 24, 7 en 8. Laten we zien. We zullen dat krijgen. Dit is de derde opening, is het niet? Matteüs 24, 7 en 8. Het spijt me. Nu, dat opent de regen of de hongersnood. Het opent de hongersnood. Goed. Nu, de pestilentie en de dood. Zeker, nu komen we er. 7 en 8. Nu, dat zou het vierde zegel zijn. Laten we zien waar we het vierde zegel krijgen. En toen het lam het vierde zegel geopend had. Ja, dat is de ruiter op het faalpaard. De dood, ziet u? En ik zag en ziet een faalpaard. En die daar, een faalpaard, en die daarop zat. Zijn naam was de dood en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde met zwaard en met honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde. Nu, zie, dat was de dood. Nu het vijfde zegel, Matteüs 24, vers 9 tot en met 13. Laten we zien of ik dat nu weer juist heb, ziet u? Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden, daar hebt u het. Gij zult gehaat worden door alle volken om mijn naam wil. En dan zullen er velen geërgerd worden. En zullen elkander overleveren. En elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan. En zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Nu, we zijn nu bij het vijfde zegel. En dat was gisteravond, zie. Ze zouden u overleveren, elkander verraden enzovoort. Kijk nu aandachtig naar het vijfde zegel, 6, 9 tot en met 11. Laten we dat nu nemen, Openbaring 9 tot 11. En toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die gedood waren om het woord Gods en om het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met grote stem, zeggende: hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen, nu? En aan een ieder van hen werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden zoals zij. U ziet dat wij hier onder het vijfde zegel martelaarschap vinden. En hier in Matthäus 24, 9 tot en met 13 ontdekken wij ook dat het martelaarschap was. Zij zullen u overleveren en doden enzovoort. Ziet u hetzelfde zegel dat geopend is. Nu komen wij tot het zesde zegel. Matthäus 24, 29 en 30. 24, laten we nemen 29 en 30. Dat zijn ze. Nu, we zullen ook gaan naar Openbaring 6, 12 tot en met 17. Dat is precies wat we zojuist gelezen hebben. Luister nu hiernaar. Dat is wat Jezus zei in Matthäus 24, 29 en 30. En terstond, na de verdrukking van die dagen, wat wanneer deze verdrukking, deze amateurverdrukking, zij zijn hier doorheen gegaan, ziet u, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen en dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen de Zoon des Mensen zien komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Nu, lees hier nu in Openbaringen het zesde zegel, datgene waar het nu over gaat. En ik zag, toen het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt, en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen, en de koningen der aarde, en de grote en de rijken, en de overste over duizend, en de machtige, en alle dienstknechten en alle vrije, verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen, en zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: val op ons en verberg ons van het aangezicht van hem die op de troon zit en van de toren van het lam. Want de grote dag van zijn toren is gekomen, en wie kan bestaan? Het is volmaakt. Sta nu weer terug en zie wat Jezus hier zei in Matthäus 24, vers 29. Luister naar deze Eichmann-zaak enzovoort. En terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Let op hoor, nu. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen en zij en dan zullen al de geslachten der aarde wenen. En zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden, enzovoort, met een bezuin van groot geluid. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste daarvan. Ziet u helemaal precies, als u het vergelijkt met wat Jezus zei in Matthäus 24. En wat de openbaarder hier openbaarde, in het zesde zegel. Het klopt precies, en Jezus sprak hier over de verdrukkingsperiode. Zie? Ten eerste vroegen zij wanneer deze dingen zouden zijn. Wanneer de tempel zou worden weggenomen, het beantwoordde dat. Het volgende wat zij vroegen was wanneer de tijd zou komen, wanneer het martelaarstijdperk zou zijn en wanneer dit zou zijn, wanneer de antichrist zou opstaan, wanneer de antichrist de tempel zou wegnemen. Daniel, hoe zouden we terug kunnen gaan en Daniel daar oppikken toen hij zei dat deze vorst die zou komen? Uw lezers weten dat. En wat zou hij doen? Hij zou het dagelijks offer wegnemen en wat allemaal gedurende die tijd zou plaatsvinden. Jezus sprak er hier zelfs over, onderstreept hebt en zei, als u de gruwel der verwoesting ziet waarvan gesproken wordt, is door de profeet Daniel staande in de heilige plaats. Wat is dat? De moskee van Omar stond op de plaats van de tempel toen zij de tempel hadden afgebrand. Hij zei, laten zij die op de bergen zijn. Laten zij die op het dak zijn. Niet naar beneden komen om deze dingen uit het huis te halen. Laten zij die in het veld zijn niet terugkeren, want het zal een tijd zijn van verdrukking. Zie? En al deze dingen zouden plaatsvinden. En zijn daarna ook op hen gekomen en bevestigd terug naar deze opening van het zesde zegel. Nu, ik wil dat u opmerkt. Jezus, nu, ongeveer morgenavond hierover, Jezus liet het onderwijs over het zevende zegel weg. Het staat hier niet bij. Let op, hij gaat nu hierna direct over op gelijkenissen. En ook Johannes liet het zevende zegel weg. Het zevende, het laatste, het zevende zegel. Dat zal een grote zaak zijn. Het is zelfs niet opgeschreven. Zie? Beide lieten dit zevende zegel weg. En de openbaarder, toen God had juist gezegd, Johannes zei, er was een stilte in de hemel. Jezus zei er nooit een woord over. Let nu op, terug naar het twaalfde vers. Merk op, geen dier, dat is het twaalfde vers om met ons zegel te beginnen en het geopend te zien worden. Geen beest, ook hier waren geen op het dier glijdende levende schepselen vertegenwoordigd, evenals bij het vijfde zegel. Waarom? Dit gebeurde aan de andere kant van het evangelietijdperk, in de verdrukkingsperiode. Dit zesde zegel is de verdrukkingsperiode. Dat is wat plaatsvindt. De bruid is weg. Zie? Er is geen levend schepsel, niets daar om het te zeggen. Het is gewoon, nu God handelt niet meer met de gemeente, het is voorbij. Hij handelt met Israël. Zie? Dit is de andere kant. Dit is als Israël de boodschap van het koninkrijk ontvangt door de twee profeten van Openbaring 11. Bedenk, Israël is een natie. Gods dienstknecht natie. En als Israël binnengebracht wordt, zal het een nationale zaak zijn. Israël, het tijdperk van het koninkrijk, is waar David, de zoon van David, op de troon zit. Dat is de reden waarom die vrouw riep, gij zoon van David. En David is de zoon van David, God zwoer hem aan David, dat hij zijn zoon zou verwekken, die zijn troon zou nemen, en het zou een eeuwigdurende troon zijn. Zie, hij zou geen einde hebben. Salomo gaf het in een type in de tempel en Jezus had hen hier juist verteld dat er geen steen op de andere zou gelaten worden. Maar wat probeert hij hun hier te vertellen? Dat hij terugkomt. Wanneer komt u terug? Deze dingen zullen plaatsvinden voordat ik terugkom en hier zijn ze. Het was nu de tijd van de verdrukkingen. Bedenk, als het koninkrijk op aarde gevestigd wordt. Nu, dit mag misschien een beetje schokkend zijn. En als er een vraag is, kunt u mij nog vragen. Als u de vraag op wilt werpen, omdat ik het slechts even aantip als u het nog niet weet. In de tijd van het duizendjarig rijk is Israël een natie. De 12 stammen zijn een natie. Maar de bruid is in het paleis. Zij is nu koningin, ze is getrouwd. En de hele aarde zal in de stad komen, Jeruzalem, en zal de heerlijkheid ervan erin brengen en de poorten zullen 's nachts niet gesloten zijn, omdat er helemaal geen nacht zal zijn. De poorten zullen altijd geopend zijn en de koningen der aarde, Openbaring 22, brengen hun eer en heerlijkheid in deze stad. Maar de bruid is daar binnen met het lam. Oh, my. Ziet u dat? Daarin. De bruid is daar niet buiten aan het werken in de wijngaard. Zeker niet. Zij is de bruid. Zij is de koningin. Van de koning. Het zijn de anderen. Die daar buiten werken, de natie. Niet de bruid. Amen. In orde, let nu op. Op deze boodschappers. Deze boodschappers van Openbaring 12 of 11, deze twee profeten, zullen prediken. Het koninkrijk is nabij. Zie, het koninkrijk der hemelen moet worden opgericht. De tijd, de laatste 3,5 jaar van Daniëls 70ste week, die is beloofd aan de Joden, zijn volk. Bedenk nu, om dat te bewijzen, dat dit Daniëls laatste gedeelte is van de 70ste week. Ik kreeg daarover een vraag voor morgen. Nu, 70 weken waren beloofd, het welk 7 jaar inhield per week. En in het midden van de 70ste week moest de Messias worden afgesneden om tot een offer gemaakt te worden. Hij zou 3,5 jaar profeteren en dan afgesneden worden als een offer voor het volk. En er is nog steeds een besluit dat er nog 3,5 jaar bestemd zijn voor Israël. En in die tijd dat de Messias afgesneden werd, werd de Jood verblind, zodat hij niet kon zien dat de Messias was. En toen de Messias werd afgesneden, kwam het evangelie en het genadetijdperk tot de heidenen. En zij kwamen en God trok er een van hier vandaan en daar vandaan en hier en daar en haalde hem weg onder de boodschappers en van hier en van daar en hier en daar haalde hij hem weg onder de boodschappers. Hij zond de eerste boodschapper uit en hij predikte en de bezuin klonk zoals we dat over een poosje zullen behandelen en vervolgens verklaarde de bezuin een oorlog. De bezuin wijst altijd op oorlog. De boodschapper, de engel, komt op aarde. De boodschapper van het uur, zoals Luther, zoals elk van de boodschappers waarover wij spraken, wat doet hij? Hij arriveert. En een zegel wordt geopend, geopenbaard. Een bezuin klinkt en de oorlog wordt verklaard en weggaan zij. En dan sterft de boodschapper. Hij verzegelt deze groep die binnengebracht is. En een plaag valt over hen die het verwierpen. Zie? En dan gaat het verder. Vervolgens organiseren zij zich en krijgen weer een organisatie. We hebben dat juist behandeld. En dan komen zij hieruit met een andere macht, zie? Een andere macht, een ander gemeentetijdperk en een andere bediening. En dan, als hij dat doet, komt God met zijn bediening. Terwijl de antichrist met de zijne komt. Zie, anti is tegen. Ze gaan zij aan zij. Ik wil dat u één dingetje opmerkt. Precies, omtrent de tijd dat Kain op aarde kwam, kwam Abel op aarde. Ik wil dat u dat opmerkt, precies omtrent de tijd dat Christus op aarde kwam, kwam Judas op aarde. Omtrent de tijd dat Christus de aarde verliet, verliet Judas de aarde. Precies omtrent de tijd dat de Heilige Geest viel, viel de antichristelijke geest. Precies omtrent de tijd dat de Heilige Geest zichzelf hier aan het openbaren is, in de laatste dagen, toont de antichrist zijn kleuren, opkomend door deze politiek en zo. En precies omtrent de tijd dat de antichrist zich ten volle op het toneel beweegt, beweegt God zichzelf ten volle om ons te verlossen. Ziet u, het loopt gewoon precies tezamen en ze gaan beide zij aan zij. Kain en Abel, de kraai en de duif in de ark, Judas en Jezus en zomaar door. U kunt het gewoon nemen. Hier waren Moab en Israël, allebei. Moab was geen heidense natie. Zeker niet. Zij offerden hetzelfde offer als Israël offerde. Zij baden tot dezelfde God. Precies. Moab kwam van een van Lots dochters die bij haar vader sliep en een kind kreeg. En dat kind werd Moab genoemd en uit hem kwam het Moabitische ras voort. Het land Moab. En toen zij zagen dat Israël, hun verloste broeder, kwam. Zij waren fundamentalisten. Ze waren een grote denominatie. Israël had geen denominatie. Ze woonden gewoon in tenten en waar ze maar konden gaan. Maar Moab had hoogwaardigheidsbekleders, koningen enzovoort. En zij hadden Bileam daar, een valse profeet. En ze hadden dit alles. En toen kwamen zij daar om hun kleine broer te vervloeken, die op weg was naar het beloofde land.
gaande naar zijn belofte. En hij ging en vroeg hun, kan ik door uw land passeren? Als mijn koeien water drinken, zal ik ervoor betalen. Als ze gras vreten, zullen wij ervoor betalen. Hij zei, nee, jullie zullen hier in de omtrek geen dergelijke opwekking houden. Zo is het. Jullie houden iets dergelijks hier in de omgeving niet. En dan, let op wat hij deed. Hij kwam precies terug in de Izebel-vorm en hij kwam neer door die valse profeet en liet de kinderen van God dwalen en liet Israël met Moabitische vrouwen trouwen en overspel bedrijven. En hij deed hetzelfde in datzelfde tijdperk op de weg waarop wij zijn naar het beloofde land. Wat deed hij? De valse profeet kwam en trouwde en liet de protestantse kerk komen en deed denominaties ontstaan, helemaal precies wat ze daar deden. Maar het kleine oude Israël ging evenwel rechtdoor. Ze trok gedurende een lange tijd om in de woestijn, want al die oude vechters moesten sterven, maar zij ging regelrecht het beloofde land binnen, ja. Zie hoe zij alle in het geweer zijn, net voordat ze de Jordaan oversteken. Ik hou ervan. En nu zijn wij precies nu op dit moment, op weg naar dat tijdperk, nu hier. Let nu op, we vonden uit dat de tijd duurt, ik zei 3,5 jaar, van Daniel 70 weken. Laat mij nu dat nu een beetje nader verklaren, omdat ik zie dat er hier iemand is die daar altijd op gelet heeft en ik wil proberen mezelf duidelijk uit te drukken. Een leraar, let op. Als de 70 weken binnenkomen, toen Daniel het visioen zag van de komende tijd en het einde van de Joden, hij zei echter dat er 70 weken, dat is elk 7 jaar, bestemd waren en in het midden ervan wel zou de Messias hier zijn en als een offer worden afgesneden. Nu, dat is precies wat er heeft plaatsgevonden. Vervolgens handelde God met de heidenen, totdat hij er een volk had uitgenomen voor zijn naam. En zodra de heidengemeente eruit is genomen, neemt hij de gemeente op. En toen hij dat deed, werd de slapende maagd, de gemeente zelf, de bruid, ging omhoog. En de gemeente zelf werd geplaatst in de buitenste duisternis, waar wening en knersing der tanden is. En tegelijkertijd valt de grote verdrukking over dat volk. En terwijl de verdrukking valt, komen daar deze twee profeten van Openbaring 11 binnen om het evangelie tot hen te prediken. En ze prediken 1260 dagen. Zie? Wel, dat is precies bij 30 dagen per maand, zoals de echte tijdrekening het heeft, 3,5 jaar. Dat is Daniëls laatste gedeelte van de 70ste week. Zie, God handelt in deze tijd niet met Israël. Volstrekt niet. Niet lang geleden vroeg een broeder mij, zou ik gaan naar een broeder hier in de gemeente, een dierbare, geliefde broeder, zei, ik wil naar Israël gaan, ik geloof dat er daar een ontwaken is. Iemand zei tegen mij, broeder Branham, u moest nu dadelijk naar Israël gaan, ze zouden het zien. Zie, u kunt dat niet doen. Ik stond precies daar en ik dacht, die Joden zeiden, als deze Jezus hier de Messias is, wel, laat hem ons dan het teken van de profeet zien doen. We zullen onze profeet geloven, want dat worden ze verondersteld te doen. Wat een kans, dacht ik, hier ga ik. Toen ik daar was, er heel dichtbij, juist, ik was in Cairo en ik had mijn kaartje voor Israël in mijn hand. En ik zei, ik zal gaan zien indien zij dat vragen of zij een teken van een profeet kunnen zien. We zullen zien of zij Christus zullen aannemen. Louis Petrus van de Stockholm gemeente stond hun 1 miljoen bijbels en die joden kwamen daar terug. Je hebt de film gezien, ik heb hem hier nu achter op de filmrol. 3 minuten voor middernacht en die joden komen daar terug vanuit de gehele wereld overal vandaan en beginnen zich daar te verzamelen. Nadat Engeland daar binnengekomen was gedurende de tijd van generaal Allenby. Het staat in de afloop van de wereldoorlog, in het tweede deel geloof ik dat het is, gaven de Turken zich over en toen gaven ze het terug aan Israël en zij is als een natie gegroeid en nu is zij een volmaakte natie met haar eigen geld, valuta, vlag, leger en al het andere. Zie? En deze Joden die terugkwamen naar het thuisland, zij waren het eerste dat ze vroegen toen men naar Iran ging om hen te halen, was, ze zeiden dat ze hem mee terug wilden nemen naar Israël om hun daar te geven, om ze mee te nemen naar hun land Palestina, waar ze verondersteld werden te zijn. En bedenk, zolang Israël buiten het land is, is het buiten de wil van God. Zoals bij Abraham aan wie het gegeven werd. En zij wilden niet in dat vliegtuig stappen, zij hadden nooit zoiets gezien. En een oude rabbi kwam naar voren en zei, onze profeet vertelde ons dat als Israël naar huis zou gaan, het zou zijn op de vleugels van een arend. Op het vliegtuig, weg naar huis. Daar is zij nu aan het bouwen, de vijgenboom herstellend. Amen. De oude zespuntige ster van David waait. De dagen van de heidenen zijn geteld, door verschrikking bezwaard. De verdrukkingsperiode is dicht nabij, precies hier staande. En de zegels zijn geopend en de gemeente is gereed om haar vlucht in de lucht te maken. En de verdrukkingen treden in. Dan komt God neer en trekt de 144.000 eruit. Amen.
Oh, het is volmaakt. U ziet hoe de zegels het nu uitbrengen. Het openen. Nu, dit zijn de laatste 3,5 jaar voor het volk. Als u er ook op let, zult u ook zien dat het de tijd is dat God die 144.000 Joden zal roepen in deze laatste 3,5 jaar. Zie, hij heeft helemaal niet met hen gehandeld. Zij hebben geen profeet gehad. Ze zouden niets anders geloven dan een profeet. U kunt hen niet voor de gek houden, dus zullen zij naar een profeet gaan horen. Jazeker, en dat is alles. God vertelde hun dat daar in het begin, en ze zijn er precies bij gebleven. Hij zei, de Heer uw God zal u een profeet verwekken, gelijk mij. Mozes zei dat. Hij zei, naar hem zult gij horen, en ieder die niet naar die profeet zal horen, zal van onder het volk worden uitgeroeid. Zo is het. En u ziet dat hun ogen verblind moesten worden, anders zouden ze hem herkend hebben. In plaats daarvan werden ze verblind, en kreeg Satan vat op hen, en ze zeiden, hij is een waarzegger, Beelzebub. Laat zijn bloed over ons komen, wij weten dat er niets met hem is, ziet u? En de arme mensen werden verblind. Dat is de reden waarom de Eichmann-groep en die hele groep die daar toen werd gedood, een recht had om binnen te komen. Hun eigen vader moest hun ogen verblinden, zodat hij ons zou kunnen nemen. Dat is bijna het meest aandoenlijke in de schriften. Denk daar eens even aan, dat de Joden het bloed van hun eigen vader over zich uitriepen. Hun eigen God, die daar bloedend hing. Kijk. Daar kruisigden ze hem, zegt de Bijbel. Dat zijn 4 van de grootste woorden. Kijk, daar, Jeruzalem, de heiligste stad ter wereld. Zij, het heiligste volk ter wereld, kruisigden de meest vrede dood ter wereld. Hem, de belangrijkste persoon ter wereld. Waarom? Het godsdienstige volk, de grootste godsdienst ter wereld, de enige ware godsdienst ter wereld, stond daar en kruisigde diezelfde God waarvan hun Bijbel zei dat hij zou komen. Waarom zagen ze het niet? De Bijbel vertelt ons dat God hen verblindde, zodat ze het niet konden zien. Hij zei, wie van u kan mij beschuldigen van zonde? Met andere woorden, als ik niet precies gedaan heb, had wat over mij voorspeld was dat ik zou doen, vertelt u het mij dan. Zonde is ongeloof. Hij deed precies wat God hem verteld had, maar ze konden het niet zien. Nu, als u tegen mensen spreekt, is het net als watergieten op de rug van een eend. Ziet u wat ik bedoel? Het is een jammerlijke zaak. Als u deze natie ziet en de wijze waarop de mensen handelen, zo vormelijk en godsdienstig, maar zegt de Heilige Geest ons niet dat zij roekeloos zullen zijn, opgeblazen, meer liefhebbers van der wellusten dan liefhebbers gods, onverzoenlijk en achterklappers, onmatig en verachters van hen die goed zijn? Zij hebben een gedaante van godzaligheid, maar verloochenen de kracht van het evangelie. Hij zegt, heb een afkeer van deze. Hier zijn wij, waar deze denominationalisten het in de war brengen. Ze nemen al de heerlijkheid en macht en plaatsen het terug tot de apostelen en de rest ervan in een 1000-jarig rijk. Het is net als een mens, zoals ik al eerder heb gezegd, die God prijst voor wat hij gedaan heeft en uitziet naar wat hij zal doen, maar verloochent wat hij juist nu doet. Zo is het precies. De mens doet nog altijd hetzelfde. Daar stonden de Joden en zeiden, prijs God. Wel, zoals het 6e hoofdstuk van Johannes zegt, onze vaderen aten manna in de woestijn. En Jezus zei, ze zijn alle dood. Ze dronken water uit de rots in de woestijn en hij zei, ik ben die rots. Hij zei, maar ik ben het brood des levens, dat van God uit de hemel komt, die boom des levens van destijds in Eden. Als een mens dat brood eet, zal hij niet sterven. Ik zal hem opwekken in de laatste dagen. Oh, zij konden het niet zien. Zo is het. De ware Messias stond daar en sprak de ware woorden van hun hart en dergelijke dingen, tonend dat hij de Messias was, precies wat de Messias werd verondersteld te doen. En zij stonden daar met hun handen achter zich. Nee, dat kan niet. Nee. Hij kwam niet in juiste orde. Zie, hij kwam uit Bethlehem en hij is niets dan een onwettig kind en dat is de duivel die met hem werkt. We weten dat hij gek is. Hij is krankzinnig en hij heeft een duivel, zie. Hun ogen werden daar werkelijk voor verblind. Maar nu, zij zien uit naar hun profeet. En zij zullen het gaan ontvangen. Ze zullen er 2 ontvangen. Zo is het. Nu, let weer op. Nu, ook, toen deze Joden, ik zal u nog een klein symbool geven, zodat u kunt beseffen dat het hier over Joden gaat, aan deze zijde van de opname. Let op wat er plaatsvindt. Het wordt ook gesymboliseerd, we zullen geen tijd nemen om dat te doen, omdat we buiten dit onderwerp komen, wordt ook gesymboliseerd in wat genoemd wordt Jacob's benauwdheid. Nu kijk, deze Joden hier hebben, let op,
Oh, ik zal hier gewoon een beetje tijd nemen. Het maakt me zenuwachtig als het zo bij elkaar begint te komen, ziet u? Merk op, ik wil dat u dit ziet. Wel, dit. God zal het u laten zien, daar ben ik zeker van. Kijk, Jacob had het eerstgeboorterecht. Is dat juist? Maar hij was er zeker een kleine bedrieger mee. Zie, hij ging heen en bedroog zijn vader. Hij bedroog zijn broer. Hij deed al van alles, maar toch, wettig gesproken, had hij het, omdat Esau het verkocht had. Maar dan gaat hij daar ginds werken voor zijn schoonvader. Hij deed die populierstokken in het water om te maken dat dat bevruchte vee en zo gespikkelde kalveren zou voortbrengen. En u weet alles wat hij zo deed, alleen om geld te verdienen. Let nu op. Hij was verjaagd van zijn volk. Nu, dat is een type van de Joden nu. Hij is een geldwolf. Het kan mij niet schelen hoe hij het krijgt, maar hij zal het hebben. Hij zal u levend villen om het te krijgen. Wel, u weet dat. Hij is een kleine bedrieger. Dat is alles. Jongen, handel niet met hem. Hij zal je krijgen, jongen. Jazeker, waarom? Hij moet dat zijn. Dat is het soort geest dat overheerst. Precies zoals die hervormers dit woord niet konden begrijpen, omdat dat de geest van de mens was die tot hen gezonden werd. Het is het arentijdperk dat het woord krijgt en de openbaring. Alle die dat verstaan, steek uw handen omhoog, zodat ik kan. Dat is goed, dat is fijn. Zie, dat is goed. Nu, als u hier onder deze zegels kunt terugkomen, als zij ooit kunnen, wanneer zij worden geopend, kunt u precies zien wat God doet. Wat hij heeft gedaan. Wat hij zal gaan doen. Hier is het precies, en de reden waarom de mens op die wijze handelt, is omdat dat de geest is die voorspeld is om in dat tijdperk op hen te zijn. Ze konden niets anders doen. Niets kon. Johannes, Paulus en de anderen destijds, die leeuwgeest daar, L-E-E-U-W, die daar stond, het woord zelf. Paulus hield zich regelrecht aan dat woord en zei, ik weet dit, dat er valse broeders onder u zullen opstaan. Ze gaan rond en ze zullen denominaties en al dat andere onder u maken. En wat ze zullen doen, ze zullen doorgaan tot de laatste dagen en verschrikkelijke tijden. Waarom? Hij was een profeet. Daar stond dat woord in hem, hoe het daar ver weg zou eindigen. Hij zei, valse mannen zullen onder u opstaan en dingen spreken waarmee zij de broeders zullen aftrekken. De discipelen, die discipelen zijn, dat is precies de antichrist. Dat gebeurde precies zo. Let op, nadat het door de donkere eeuwen ging, de verdrukkingen, wat was het? Er was niets wat zij konden doen. Rome bezat de godsdienstige macht en had de politieke macht. Er was niets anders wat ze konden doen dan werken om in leven te blijven en zichzelf geven als slachtoffer. Het was een rund. Dat is alles wat ze konden doen. Dat is een soort geest dat ze hadden. De geest van God. De rund. Dan komen hier de hervormers, het hoofd van de mens, scherpzinnig, wijs. Martin Luther, John Wesley enzovoort. Calvin, Finney, Knox en de anderen. Hier komen zij tevoorschijn. En toen ze dat deden, waren ze hervormers. Ze kwamen naar voren om te hervormen, de mensen eruit te brengen. En ze keerden zich weer precies eenderom, zoals zij dat in het verleden deden, en trouwden weer regelrecht terug met het denominationele systeem. Dat is precies, de Bijbel zegt het. Zij was een hoer en zij had hoerendochters. Helemaal precies. En God zei, ik gaf haar tijd om zich te bekeren en ze deed het niet, dus ga ik haar en haar nakomelingen nemen en ze daar werpen waar ze behoren. Zo is het precies. En dat is, God zei dat, onder dit zegel, onder het zegel. Nu, daar was zij. We zien dat hij dat doet. En hij zal het doen. En zij koersen daar elk op aan. Maar de alle die hun naam hebben in het boek des levens, zal God roepen en ze zullen het horen. Mijn schapen horen mijn stem. Zei Jezus, het enige wat wij moeten doen is een schapenroep laten horen. Geiten zullen deze niet kennen. Let op, maar u ziet, de schapenroep, mijn schapen horen mijn stem. Waarom? Wat is een stem? Ik wil u vertellen wat een stem is. Een stem is een geestelijk teken. Hij zei tegen Mozes, als zij de stem van het eerste teken niet zullen horen, zullen zij de stem van het tweede teken horen. Mijn schapen horen mijn stem. Als deze dingen worden verondersteld plaats te vinden in de laatste dagen, schapen van God herkennen dat. Zie? Zij herkennen het. Mijn schapen kennen mij. Zie? En de vreemden zullen zij niet volgen. Ze zullen die vreemden niet volgen. Het moet een bevestigd teken van de dag zijn. En ze zien het. Nu merk op. Nu Jacob, als hij nu opkomt, weet u, het eerste wat hij heeft is een verlangen om waar naartoe te gaan? Terug naar het thuisland. Oh, Dat is precies wat Israël deed.
Dat is Israël.
Jacob is Israël. Zijn naam was zojuist veranderd, weet u. En hij is daar buiten en hij nam al het geld dat hij kon krijgen, had en dat hij kon krijgen. En hij nam het op elke wijze dat hij maar kon, van zijn familie of wie dan ook. Zo bedriegend en stelend, liegend en op elke wijze dat hij het maar krijgen kon. Hij nam het. Ziet u, hij deed het. En toen hij naar huis begon te gaan, begon hij een gevoel van heimwee in zijn hart te krijgen. Maar toen hij terugging, op de terugweg, ontmoette hij God. Toen werd zijn naam veranderd. Zie, maar in deze tijd was hij zo vermoeid, omdat hij bang was dat Esau hem achterna zou jagen. Zie, en let op het geld. Het geldvoorstel, precies zoals de Jood zou proberen dit verbond met Rome te sluiten. Zie, met hun geldvoorstel. Let op, toen had Esau zijn geld niet nodig. Rome evenmin. Ze heeft de rijkdom van de wereld in haar handen, zie. Maar het werkte niet. Maar wij zien nu dat Israël in die tijd van benauwdheid, toen hij Jacob was, hij worstelde met de... kreeg een houvast aan iets dat echt was. Er kwam een man aan. Jacob deed zijn armen om hem heen. En hij bleef daar. En de man zei, ik moet nu gaan. Het daglicht breekt aan. Oh, dat aanbreken van de dag. Zie, het is bezig dag te worden. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan. U kunt niet gaan, ik zal hier bij u blijven. Ik wil dat hier dingen veranderd worden. Dat zijn die 144.000, die groep geldmakers en dergelijke dingen. Als zij het echte, waarachtige zien, om houvast op te krijgen, staat daar Mozes en staat daar Elia. Amen. Zij zullen worstelen met God totdat 144.000 van de stammen van Israël daar worden uitgeroepen. Dat is juist voor de verdrukkingsperiode. Oh, wat wonderbaar. Ook Jacob's benauwdheid. Hier worden de 144.000 eruit geroepen. Zij, de predikers, die twee profeten, zij prediken, evenals Johannes de Doper, het koninkrijk der hemelen is nabij. Bekeert u, Israël. Bekeert van wat? Bekeert u van uw zonde, uw ongeloof. En keert terug tot God. Nu, laten we hier iets bedenken. Deze grote gebeurtenissen in de natuur hebben al eerder plaatsgevonden in dit 12e vers hier, ziet u. De zon werd zwart als een haren zak. Nu, vergelijk dit, nu bedenk, dat dit niet gebeurt in de tijd der heidenen. Het is Israël. Laat me u dat tonen. Herinner u dat ik zei dat het uitroepen is van de 144.000, zie? Deze keer nu is het wanneer de verdrukkingen moeten het veroorzaken. En dit vertelt wat er in deze verdrukking gebeurt. Nu, laten we Exodus 10, 21 tot en met 23 opslaan. En hier opmerken dat de Exodus er was toen Israël eruit kwam. Er uitgeleid zou worden. Exodus, het tiende hoofdstuk. En het 21ste tot en met het 23ste vers. Ik ben zo opgewonden en juichend als ik deze aantekeningen opschrijf dat ik ze soms door elkaar haal. Goed. Exodus 10, 21 tot en met 23. In orde? Daar gaan we. 21 tot en met 23. Toen zeide de Heere tot Mozes, strek uw hand uit naar de hemel en er zal duisternis komen over Egypteland, dat men de duisternis tasten zal. Toen Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel, werd er een dikke duisternis in het ganse Egypteland 3 dagen. Zie? Nu, ze zagen de een de ander niet. En er stond ook niemand op van zijn plaats in 3 dagen. Maar bij al de kinderen Israëls was het licht in hun woningen. Let op. Gewoon precies als, nu kijk hier, en de zon werd zo zwart als een haren zak. Zie? Hetzelfde. Deze gebeurtenissen in de natuur, wat was het? Als dit met de natuur gebeurt, wat is het dan geweest? God die Israël roept. Zie? God roept Israël. Nu, de zon zo zwart als een haren. Nu, God stond op het punt om Israël daar te bevrijden. in orde. Om ze uit te leiden uit de handen van hun vijand, wat in die tijd Egypte was. Nu is hij hier om hen uit de Romeinse handen uit te leiden met wie zij hun verbond hadden gesloten. Hetzelfde gebeurde. Dat zijn de plagen. In de tijd dat deze plagen zullen vallen, zullen zij deze groep heidenen plagen. Als wij de tijd hadden, zou ik kunnen laten zien wat er gaat gebeuren met de heidengemeente. De Bijbel zegt dat de draak, Satan, toornig was, boos op de vrouw, de Jood, Israël. En hij spoot water uit zijn mond, dichtheid en menigte van mensen, die oorlog gingen voeren met het overblijfsel van het vrouwenzaad. Openbaring 13. Ziet u dat nu? Wij hebben dat. En dat is als Rome haar leger achter het overblijfsel aanzendt, het overblijfsel van het zaad van de vrouw. Zie, nu let op. De eerste keer dat zij in zijn handen waren, toen hij hen uitleidde, veranderde de zon in een haren zak, of werd zij zwart als een haren zak. Nu, dit is de tweede keer, het einde van de verdrukkingsperiode. Nu, in Daniel 12, als we tijd hadden, zouden we het kunnen lezen, in Daniel, het twaalfde hoofdstuk, liever, zei Daniel, iedereen die bevonden werd, geschreven te zijn in het boek, zal verlost worden. Nu bedenken dat Daniel nu spreekt over deze periode. Als dit verondersteld wordt te gebeuren. Als Israël bevrijd moet worden. Als het einde van de 70ste week. En dat is wanneer zij verondersteld worden bevrijd te worden. Nu, laten we even een moment naar Daniel 12 gaan. En te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uw volk staat, de kinderen of van uw volk, zie, dat zijn de Joden. Als het zulk een tijd der benauwdheid zal zijn, als er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is, tot op die tijd toe, u vergelijkt dat nauwkeurig met wat Jezus zei in Matteüs 24. Er zal een tijd van benauwdheid zijn, zoals er nooit geweest is, sedert er een natie was. Kijk naar het zesde zegel, zie. Hetzelfde, een tijd van benauwdheid. Let op. Sinds dat er een volk geweest is, tot op die tijd toe, en te dier tijd, zal uw volk, nu, in dit laatste gedeelte van het 70ste jaar, zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. De uitverkorenen, ziet u, die geschreven zijn in het boek des levens, des lams, zullen in die tijd verlost worden. En vele van die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken. Deze ten eeuwig leven en gene tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing. Nu, de leraars nu zullen blinken als de glans van het uitspansel en die er vele rechtvaardigen gelijk de sterren altoos en eeuwig. Nu, toen zei hij Daniel het boek te verzegelen, want hij zou rusten in zijn lot tot die tijd. Nu zie, het maakt geen enkel verschil of u leeft of dat u sterft. U zult hoe dan ook tevoorschijn komen, ziet u. Het sterven is niets voor een christen. Hij sterft hoe dan ook niet, ziet u. Nu, Daniel 12 zegt dat ieder die bevonden werd geschreven te zijn in het boek, verlost zou worden. Hier staat God op het punt om zijn tweede zoon, Israël, na de verdrukkingen te bevrijden. Zie, de tweede keer wordt Israël, Israël is zijn zoon, dat weet u. Israël is Gods zoon. Dus hij gaat hem hier bevrijden in de verdrukkingsperiode op precies dezelfde wijze als hij het in Egypte deed. Laat u hier nu weer stoppen en hier iets anders nemen, naar waar hij het naar huis brengt. Nu, let hierop, deze twee profeten, kijk wat ze gaan doen, precies eender als Mozes en zij destijds deden. Er werd mij een rietstok gegeven. En het derde vers van het elfde hoofdstuk. En ik zal mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Deze zijn de twee olijfbomen. Herinnert u zich dat Zerubabel enzovoort de tempel zal opbouwen? En de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit de mond uitgaan. Herinner u dat uit de mond van Christus het zwaard komt, het woord. En zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden. Nu wij weten uit het vuur, uit het 19e hoofdstuk, waar sprake is van het komen van Christus, dat zijn zwaard uit zijn mond ging, het welk het woord was. Was dat juist het woord? Oh, als u dit materiaal nu neemt, voor dat zegel morgenavond, zie, het is door het woord dat God zijn vijand slaat. Zie, nu kijk hier. Als deze profeten profeteren,
Als iemand hen mishandelt en beschadigt, komt er vuur
uit hun mond.
Heilige Geest is vuur. Het woord is God, het woord is vuur, het woord is de Geest. Zie, het komt uit hun mond. Kijk naar Mozes. Laten we zien wat er uit zijn mond kwam. Zie, Israël kwam, was de wijze waarop zij daar deden. Ik bedoel, Egypte. Zij mishandelden deze Joden. Mozes. Ze wilden hen niet laten gaan. Farao wilde het niet. God plaatste de woorden in de mond van Mozes. Het waren Gods gedachten die in Mozes hart gingen. Hij ging er nu toe over om ze uit te drukken en toen werd dat het woord. Hij strekte zijn hand uit en zei, laat er vliegen zijn en hier komen de vliegen. Kijk hier, en als iemand hen wil beschadigen, zal er vuur uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. Zie, daar is het. En ze kunnen spreken wat ze willen en daar gebeurt het. Amen. Als iemand hen beschadigt, die moet alzo gedood worden. Broeder, God komt hier het toneel oprijden. Ze hebben macht om de hemelen te sluiten, opdat het niet zal regenen in de dagen van hun profetie. Profetering, Elia, hij weet hoe hij dat moet doen, hij heeft het eerder gedaan. Amen. Mozes weet hoe hij het moet doen, hij heeft het eerder gedaan. Dat is de reden waarom zij teruggezonden worden. Nu, amen. Ik zou hier iets vreselijks goeds kunnen zeggen, maar ik veronderstel dat ik het beter kan bewaren tot morgenavond. Ziet u, in orde, en zij hebben macht over de wateren om die in het bloed te veranderen en de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen. Wat is het? Wat kan deze dingen tevoorschijn brengen, anders dan het woord? Ze kunnen met de natuur handelen op elke wijze die ze willen. Hier is het. Zij zijn degene die de zesde zegel tot stand brengen. Zij leggen het bloot en openen het. Het is de macht van God. Om de natuur te onderbreken. Zie, het zesde zegel is volledig een verstoring van de natuur. Begrijpt u het nu? Daar is uw zegel. Wie doet dat? Het zijn de profeten. Aan de andere kant van de opname. Maar met de kracht van God, het woord van God, veroordelen zij gewoon de natuur. Zij kunnen aardbevingen zenden, de maan in bloed veranderen, de zon laten ondergaan of wat dan ook op hun verzoek. Amen. Daar hebt u het. Daar hebt u het. Zie. Ziet u hoe de zegels daar geopend werden in het gemeentetijdperk? Hoe het de martelaren liet zien? En nu zijn hier deze twee profeten die hier staan met het woord van God om alles met de natuur te doen wat ze maar willen. En zij doen de aarde schudden. En het toont precies wie het doen. Het zijn Mozes en Elia. Omdat daar hun bediening weer verpersoonlijkt wordt. In beide mannen. Oh my. Ziet u het nu? Ziet u wat het zesde zegel is? Het zijn die profeten. Nu let op, laat het u niet benauwen, maar let op wat dat zegel opende. Profeten. Zie. Amen. Daar hebt u het. Oh, wij leven in de Arenddag, broeder. En het is nu onder ons. Zij openden dat zesde zegel. Zij hebben macht om het te doen. Amen. Daar is uw zesde zegel dat openkomt, ziet u? We gaan nu terug waar Jezus sprak dat het zou plaatsvinden. Ver terug, ginds in het Oude Testament, in Ezechiël. Terug in de oude profeten, zij spraken dat het plaats zou vinden. En hier wordt het zesde zegel geopend en men zegt, wel, dat is een geheimzinnige zaak. Wat deed het? Hier is het geheim ervan, de profeten. Omdat de Bijbel het hier zo zegt. Ze kunnen het openen, elk ogenblik. Ze kunnen alles met de natuur doen wat ze willen. En ze doen hetzelfde als wat ze vroeger deden. Amen. Omdat ze weten hoe het moet. Amen. Glorie. En toen ik dat zag, stond ik gewoon op uit mijn stoel en begon heen en weer te lopen. Ik dacht, Heer, hoe dank ik u, hemelse Vader. Daar is het, dat is het. Zij openden dat zesde zegel. Amen. Let op hen. Als iemand hen wil beschadigen, komt er vuur uit hun mond, het woord. De Heilige Geest kwam op de apostelen, ziet u, vuur kwam uit hun mond. Merk nu op dat wij in Openbaring 19 hetzelfde zien. En een groot zwaard komt uit zijn mond, het woord. Zie, Christus komt en hij slaat zijn vijanden ermee. Klopt dat? Nu, hij is onderweg.
Let nu op hem. In orde. Deze hebben macht om de hemelen te sluiten, zodat het niet regent in de dagen van hun profeteren. Jongen, dat is een onderbreking van de natuur. Nu, voor hoe lang sloot deze man, Elia, de hemelen? 3,5 jaar, daar hebt u het, precies. Hoe lang is er over in Daniels 70ste week? Laatste gedeelte van de 70 weken? 3,5 jaar, daar bent u er, precies. Wat deed Mozes? Hij veranderde de wateren in bloed en hij deed al dit soort wonderen, helemaal precies zoals hier onder dit zesde zegel is voorzegd. En hier zijn ze in Openbaring 11 hetzelfde doende. Amen. Er zijn 3 verschillende plaatsen in de schrift die de zaak echt samen verbinden en dat is de opening van het zesde zegel. Precies daar is het. Amen. Glorie. Let nu op. Deze hebben macht om de hemel te sluiten, opdat geen regen regenen in de dagen van hun profetering. Ze hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen en de aarde te slaan met allerlei plaag zo menigmaal als ze zullen willen. Oh my. Daar hebt u het. Laten we nu hier de plagen opstaan. De hele natuur wordt verstoord in deze zesde plaag. Of het openen van de zesde zegel. Dat is precies wat er gebeurde. Kijk nu. Zie, hier staat God op het punt zijn zoon Israël te verlossen. Naar dezelfde wijze van verdrukkingen als hij toen deed. Hij zond Mozes erheen en verloste Israël. Is dat juist? En hij deed precies dezelfde dingen. Hij zond Elia naar Ahab. En 7000 kwamen eruit. Klopt dat? We zenden hier weer terug in de tijd van de grote verdrukking en roept de 144.000 eruit. Nu kijk, merk op dat tussen het zesde en het zevende zegel, het zevende hoofdstuk van Openbaring, tussen het zesde en het zevende zegel, het zevende hoofdstuk van Openbaring, en rekenkundig precies te samenpast. Evenals Amerika nummer 13 is. Het begon met 13 staten, 13 sterren in de vlag. 13 koloniën, 13 strepen. Alles 13, 13 en verschijnt precies daar in het 13e hoofdstuk van Openbaring. Zo is het. Zij is 13 en een vrouw. Nu, toen hij op het punt stond om zijn enige geboren zoon over te geven, welke zijn enige geborene was, Jacob is zijn zoon, maar dit is zijn enige geboren zoon, Matthäus 27, laten we zien wat hij daar deed. Matthäus het 27e hoofdstuk. Nu bedenk, zijn zoon was geslagen en verdrukt en ze hadden de spot met hem gedreven en hij hing nu aan het kruis om 3 uur op Goede Vrijdagmiddag en net omtrent de tijd dat het plaats zou vinden, Matthäus 27. 27e hoofdstuk van Matthäus, vers 45 geloof ik dat het is. En van de 6e uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de 9e uren toe. Nu, let nu heel goed op wat hij hier nu deed in dit, zie. En ik zag toen hij het zesde zegel geopend had en ziet er werd een grote aardbeving en de zon werd zwart als een harenzak en de maan. En de maan werd als bloed. Donkerheid, duisterheid. Egypte, donkerheid, duisternis. God die Jezus overgaf aan het kruis, vlak voordat hij hem tevoorschijn bracht uit de opstanding. Eerst duisternis. De zon ging onder op het midden van de dag en de sterren wilden niet schijnen. 2 dagen daarna zou hij hem opwekken met een machtige triomf. Nadat de zon en maan en sterren en alles in Egypte, al deze dingen hadden plaatsgevonden, verloste hij Israël voor het beloofde land. Hier is het in de verdrukkingsperiode en hier staan die profeten die de heerschappij hebben over het woord dat God hun geeft. Ze kunnen alleen maar spreken naarmate God hun het woord geeft. Ze zijn geen goden. Tijdelijk, bij wijze van amateur, zijn ze het, omdat Jezus zei dat ze het waren. Hij zei, u noemt hen goden tot wie het woord van God komt. Maar kijk, dat is degene tot wie God het woord brengt. En als hij het spreekt, gebeurt het. Dat is alles. En hier is hij met een opdracht van God om de aarde te slaan, zoals hij maar wil. Oh my. Om de hemelen te sluiten. En hij doet het. Wat is er aan de hand? Hij staat op het punt om de 144.000 eruit te nemen om hen te verlossen. Uit het boek der verlossing, en dat is onder het zegel van de verlossing.
in het zesde zegel. Dat is het, mijn dierbare vrienden. Dat is dat zesde zegel dat zo geheimzinnig is geweest. Laten we even nemen. We hebben nog 10 minuten. Laten we er gewoon nog een beetje van nemen. Ik heb 2 of 3 bladzijden. U kunt het hier gewoon zien. Ik geloof dat het ongeveer over dat ene, geloof ik, had ik nog ongeveer 15 bladzijden over om te behandelen. Oh, er is daar zoveel over. Maar je zou gewoon door kunnen gaan van plaats tot plaats, maar ik ben bang dat ik u in verwarring breng wanneer ik te veel verspreid neem. En ik kan het niet bij elkaar houden zoals ik zou moeten. In Jesaja, laten we dit nemen. Jesaja, de profeet, zag dit zesde zegel geopend en sprak erover. En dat is of het nu belangrijk is of niet, ziet u? Wel, het hele verlossingsplan ligt onder deze zegels, het hele boek. Nu bedenk, wij zagen dat Jezus het zag. Klopt dat? Zie? Jezus zag het. En nu, wij vinden anderen die het hadden gezien. Wij vinden het getypeerd in Jacob. We zien het getypeerd in Egypte. We zien het getypeerd aan het kruis. Laten we nu teruggaan naar Jesaja. Ik heb hier nog heel wat meer profeten opgeschreven. Laten we gewoon... Ik hou van deze uit Jesaja. Laten we hier teruggaan naar Jesaja. Het 13e hoofdstuk van Jesaja. Ik hou ervan... Jesaja is de volledige Bijbel in zichzelf, weet u? Wist u dat? Zie? Jesaja begint met de schepping. In het midden van het boek brengt hij Johannes. En aan het einde brengt hij het 1000-jarig vrederijk. En er zijn 66 boeken in de Bijbel en 66 hoofdstukken in Jesaja. Het is zelf een complete encyclopedie. Let op, het 13e hoofdstuk nu van Jesaja. Laten we hier beginnen bij het 6e vers. Huilt gij, want de dag des Heren is nabij. Hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Let op dit zesde zegel dat hier nu open gaat. Het was hier wel 713 jaren voordat Christus kwam. Hij is hier nu 2000 jaar. Dan zou het dus ongeveer 2700 jaar geleden zijn. Dat Jesaja dit zegel daar zag hangen. In orde. Daarom zullen alle handen slap worden. En het hart van alle mensen zal versmelten. Wat zei Jezus? En omdat de ongerechtigheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen en de harten der mensen zullen bezwijken van vrees. De zee zal groot geluid geven, zie, het hart van de mensen zal bezwijken en zij zullen verschrikt worden. Smarten en weeën zullen hen aangrijpen. Ze zullen bang zijn als een barende vrouw. En ieder zal over zijn naaste verbaasd zijn. Hun aangezichten zullen vlammende aangezichten zijn. Neem hier notitie van, hun aangezichten, schaamrood. We zullen daar binnen een minuut toe komen. We zullen dat vasthouden, zie. Zie, de dag des Heren komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittige toren, om het land te stellen tot verwoesting en zijn zondaars daaruit te verdelgen. Het land, dat is alles, broeders. Ziet u, let op. Want de sterren van de hemel en zijn gesternte zullen hun licht niet laten lichten. De zon zal verduisterd worden wanneer zij zal opgaan. En de maan zal haar licht niet laten schijnen. Want ik zal over de hele wereld de boosheid bezoeken en de ongerechtigheid. En over de goddelozen hun ongerechtigheid. En ik zal ik weet niet hoe het gespeld is. Hoogmoed. Arrogantie. Ik kan het niet zeggen, zie. De hoogmoed der trotsen doen ophouden en de hoovaardij der tirannen zal ik vernederen. Zie daar, helemaal precies. Jesaja zag hetzelfde als waarvan Jezus sprak, wat de 7 zegels openbaarde. Als hij het land reinigt met verdrukkingen. Dat is de verdrukkingsperiode, dit zesde zegel. Ja. Hij was een profeet en het woord van God werd aan hem bekendgemaakt. Dat is 2700 jaar geleden. Waarlijk, ik wil gewoon dit zeggen. De hele wereld, zoals Jesaja hier, zoals een vrouw die baart, is de hele schepping in barensnood. Waarvoor is al dit kreunen en deze barensnood? Zoals een vrouw die moeder wordt. De aarde zelf, de natuur. Wel, deze stad hier, laten we onze eigen stad nemen. Met zijn kroegen en prostitutie. En vuil en uitschot, net als elke andere stad.
Wel, ik geloof dat God beter af zou zijn om er naar te kijken op de wijze dat hij 1000 jaar geleden had. Toen de Ohio daar stroomde, hadden zij geen waterkreken met stilstaand water en overstromingen. Ze hadden geen zonde in de vallei. De buffel zwierf hier rond en de oude Cherokee-indianen joegen op hem en hadden een behoorlijk bestaan. Er was helemaal geen moeite. Maar de mens kwam binnen. En daar is het waar de zonde binnenkomt. En toen de mensen zich begonnen te vermenigvuldigen op de aarde, kwam zonde en gewijd binnen. Geweld binnen. Zo is het altijd een mens. Wel, ik geloof dat het een schande is. Ik stond onlangs in wat nu mijn thuisland is, in Arizona. En ik las, toen ik een jongen was, over Geronimo en Cochise en die oude Apache, omdat ik daar tot hen predikte, fijne mensen. En enkele van de fijnste mensen die u zou willen ontmoeten, zijn de Apache-indianen. En toen ik daar naar Tombstone ging, waar zij al die oude overblijfselen en zo uit de oorlog hebben, en ik keek, ze hebben altijd, u weet dat zij Geronimo altijd hebben beschouwd als een afvallige. Voor mij is hij een roodbloedige Amerikaan. Absoluut, hij vocht alleen maar voor zijn rechten zoals iedereen zou doen. Hij wilde die bezoedeling niet in zijn land. En zie wat het nu is. Zijn kinderen, zijn dochters zijn veranderd in prostituees en al het andere. Omdat de blanke man daar kwam. De blanke man is een schurk. De Indiaan was een behoudend persoon. Hij was een conservatief iemand. Hij ging uit en doodde een buffel en de hele stam at alles op wat ervan overbleef. En ze gebruikten de huid voor kleding en tenten en al het andere. En de blanke man komt en gebruikt de buffel als schietschijf. Wel, het is zo'n schande. Ik las een artikel in de krant dat in Afrika, dat grote land vol met groot wild, men deze kerels heeft zoals Arthur Godfrey en dergelijke, die daar deze olifanten en zo gaan schieten vanuit helikopters enzovoort. Eén foto toont een oude wijfjesolifant die probeert te sterven en het is alsof de tranen over haar gezicht stromen en twee grote mannetjesolifanten proberen haar overeind te houden om te blijven. Wel, het is een zonde. Dat is geen sport. Toen ik daar ginds buiten in het veld stond, waar ik jaag en zo, en zag waar die blanke jagers waren geweest om die herten te schieten en er een achterbout van afsnijden en soms 8 of 10 kleine wijfjes doden en ze zo daar lieten liggen en haar jongen daar rondliepen en om hun mama te vinden. Meent u dat dat sportiviteit is? Dat is pure vredemoord in mijn boek. Ik hoop dat daar in Canada nooit wegen komen zolang ik leef, zodat die afvallige Amerikanen eruit blijven. Zo is het. Ze zijn de armzaligste sportlui die ik in mijn leven heb gezien. Nee, niet alle. Er zijn enkele echte mannen. Maar er is er slechts 1 op de 1000 te vinden. Zij schieten op alles wat ze maar zien. Op elke wijze die ze maar willen. Zo is het. Dat is een moordenaar. Zo is het. Hij is harteloos. Hij zal buiten het seizoen schieten. Toen ik daarboven in Alaska was, was ik daar met een van die gidsen. En zei, ik pikte op, als ik daar nu uit zou gaan, zou ik hele kudde van die heel grote elanden, of geen elanden, maar moes, Amerikaanse elanden vinden, die daar liggen met 15 kaliber machinegeweerkogels door hun horens, die deze Amerikaanse piloten daar in Alaska vanuit hun vliegtuig op en afschoten. Een kudde Amerikaanse elanden, dat is pure moord. Zij wisten heel goed dat als zij de buffel konden doden, zij de indianen konden krijgen, ze zouden verhongeren. Dat is de reden waarom Cochise zich moest overgeven. Al zijn vorsten en de rest van hen, zijn kinderen en heel zijn volk stierf de hongersdood. Ze gingen daaruit in grote hoeveelheden. Buffalo Bill en die vlaktebewoners schoten al die buffels af, 40 of 50 in de middag. Ze wisten dat als zij die doden, zij van de indianen af zouden komen. Oh my, het is een smet op de vlag, zoals zij die indianen behandelden. Daar hebt u het. Maar bedenk dat de Bijbel zegt, het uur is gekomen dat God hen zal vernietigen die de aarde vernietigen. En de hele wereld. Kijk naar die valleien. Ik stond daar onlangs en keek neer op de vallei te Phoenix. Wij waren de South Mountain opgegaan. En mijn vrouw en ik zaten daar en zagen uit over Phoenix. En ik zei, is het niet verschrikkelijk? En ze zei, verschrikkelijk? Wat bedoel je? Ik zei, de zonde. Hoeveel overspel, drinken, vloeken en ijdel gebruiken van de naam des Heren is er in die vallei daar. Van ongeveer 140.000 of 150.000 of misschien 200.000 mensen in die vallei. En ik zei 500 jaar geleden of 1000 jaar was er niets anders dan de cactus, de mesquite en de oude prairiewolven die op en neer liepen langs de zandbakken van de rivier. En ik zei dat is de wijze waarop God het maakte, maar de mens komt erbij en wat doet hij? Hij verzadigde de grond met vuiligheid. De straten zijn vol van gal. De riolen en de rivieren zijn verontreinigd door vuiligheid. Ze konden niet. Wel, je kunt maar beter geen druppel of iets van dat water drinken. Je kunt er van alles van krijgen. Kijk ernaar, niet alleen hier, maar over de hele wereld. De zaak is verontreinigd. En de wereld, de natuur... God heb genade. De hele wereld. In zijn geboorteweeën. De wereld is in barensnood. De wereld zwoegt, is in barendnood. Jesaja zei het. Wat is er aan de hand? Ze probeert een nieuwe wereld voor te brengen voor het duizendjarig vrederijk waar al de zonde is uitgezuiverd. Trachtend een nieuwe wereld te baren voor een nieuw volk dat niet zal zondigen, noch haar verontreinigen. Zo is het. Zij is in barensnood. Dat is de reden waarom wij in barensnood zijn. Christus, om de bruid voor te brengen. Alles is in barensnood. Zuchtend. Zie, er staat iets op het punt te gebeuren. En deze zesde plaag laat haar gaan. Broeder, de aardbevingen barsten los en de sterren schudden. Vulkanen zullen uitbarsten en de aarde zal zichzelf vernieuwen. Nieuwe lava zal uitbraken vanuit het centrum van de aarde. En ze zal helemaal afbrokkelen in het rond en rond en rond als zij ginds in de ronde draait. En ik vertel u dat op een morgen, als Jezus en zijn bruid terugkomen naar de aarde, er een paradijs van God zal zijn daar. Dat, oh my! Die oude krijgers in de strijd zullen daar wandelen met hun vrienden en geliefden. De lofzangen zullen de lucht vullen met hemelse heerscharen. Oh, het was wel gedaan, mijn goede en getrouwe dienstknecht. Ga in de vreugde des Heren die voor u bereid is, die u daar geen zin ver terug had moeten hebben, voordat Eva de bal van de zonde begon te laten rollen. Amen. Ja, het zesde zegel gaat iets doen. Jazeker. Waarlijk, de hele wereld zucht in pijnlijk verlangen naar het duizendjarig vrederijk tijdperk. De wereld is nu zo doorspekt van vuiligheid. Zoals ik hier niet lang geleden predikte, ik geloof dat ik het predikte in de tabernakel, de wereld is bezig uit elkaar te vallen. Dat zit het precies. Kijk wat er in de wereld uit elkaar valt. Alles ervan valt. Het is zeker zo. Het moet uit elkaar vallen. Jazeker. Kijk naar haar raamwerk. Laat mij u de reden tonen waarom de wereld het moet doen. Het raamwerk van deze wereld. Het ijzer en het koper en de materialen van deze wereld zijn er uitgetrokken uit haar raamwerk. Voor de oorlog en de industrie. Totdat ze nu zo ongeveer op het punt staat. Wel, we hadden nooit een aardbeving in dit deel van het land tot ongeveer onlangs. Ziet u, Sint Louis daar beneden, en daar beneden. De aarde wordt zo dun, ze hebben er alles uitgehaald, zie. Haar politici zijn zo verdorven dat er bijna geen eerlijke onder hen is. Zie, in haar systemen. De moraal is zo laag dat ze er gewoon geen meer hebben. Dat is alles. Zeker. Haar godsdienst is verkankerd. Beslist. Het is spoedig de tijd dat het zesde zegel geopend zal moeten worden. En als dat gebeurt... Oh my, het einde. De bruid is weggegaan. De koningin is heen gegaan om haar plaats in te nemen. Ze is nu getrouwd met de koning, terwijl dit aan de gang is. En het overblijfsel van Israël is verzegeld en gereed om te gaan. En dan laat de natuur zich gaan. Oh, wat een tijd. Let op, het laatste vers van het zesde zegel dat opengaat. Zij die hadden gelachen om de prediking van het woord. Van het betuigde woord van de levende God. Toen die profeten daar stonden en wonderen verrichtten. De zon verduisterde en al het andere en helemaal het tijdperk door. Zie? Zij riepen tot de rotsen en de bergen om hen te verbergen. Zie? Hen te verbergen. Voor het woord waar ze om gelachen hadden omdat ze hem zagen komen. Verberg ons voor de toren van het lam. Hij is het woord, zie. Ze hadden gelachen om het woord. En hier was het woord geïncarneerd. En ze maakten er gekheid mee. Hadden erom gelachen. De draak met hen gestoken. En het vleesgemaakte woord was naar beneden gekomen. Waarom bekeerden zij zich niet? Ze konden het niet. Ze waren toen te ver gegaan. Dus zij wisten dat de straf... Zij hoorden het. Zij hebben in de samenkomst als deze gezeten en wisten ervan. En zij wisten dat de dingen die profeten voorspeld hadden, hen nu recht in het gezicht keken. Door de zaak die zij hadden verworpen, hadden zij de genade voor de laatste keer versmaad. En als u genade afwijst, blijft er niets anders over dan oordeel. Als u genade afwijst, denk daar even aan. En daar waren zij. Zij hadden geen plaats om naartoe te gaan. Geen wijkplaats.
En de Bijbel zegt hier, zij riepen tot de steenrotsen en de bergen om op hen te vallen en hen te verbergen voor het aangezicht en de toren van het lam. Ze hadden geprobeerd zich te bekeren. Maar het lam was gekomen om de zijnen op te eisen. En zij schreeuwden tot de steenrotsen en de bergen. Ze baden, maar hun gebeden waren te laat. Mijn broeder, zuster, de goedheid en de goedertierenheden van God strekte zich uit tot de mensen. Terwijl Israël hiervoor verblind werd, zo ongeveer 2000 jaar, om ons een kans te geven om ons te bekeren. Hebt u die genade afgewezen? Hebt u dat afgewezen? Wie bent u eigenlijk? Waar kwam u vandaan? En waar gaat u naartoe? U zou het de dokter niet kunnen vragen. U zou het niemand ter wereld kunnen vragen. En er is geen boek dat u zou kunnen lezen dat u zou vertellen wie u bent en waar u vandaan komt en waar u naartoe gaat, behalve dit boek. Nu weet u dat zonder, u hebt het bloed van het lam om in uw plaats te handelen. U ziet waar u voor bestemd bent. Dus als God dat voor u deed, is het minste wat wij zouden kunnen doen te accepteren wat hij gedaan heeft. Dat is alles wat hij ons vroeg te doen. En op grond hiervan, als ik iets verder ga, zal ik regelrecht terecht moeten komen bij die plaag. Dat is voor de samenkomst van morgenavond en ik kan het niet doen. Ik kan niet verder gaan. Ik heb het hier aangetekend, een kruis, stop hier. Dus dan moet ik wachten tot morgen. Nu, laten we onze hoofden slechts een minuut buigen. Als u, mijn dierbare vriend, nog niet hebt, niet de liefde van deze God aangenomen hebt, waarover ik spreek, als u hebt, luister hier nu aandachtig naar, als u zijn liefde en genade niet hebt aangenomen, zult u zijn oordeel en toorn moeten ondergaan. Nu, u vanavond bent in dezelfde plaats als waar Adam en Eva in waren, in de Hof van Eden. U hebt een recht. U hebt een eigen vrije wil om te kiezen. U kunt naar de boom des levens gaan, of u kunt het plan van het oordeel nemen. Maar vandaag, terwijl u voor reden vatbaar bent, met uw volle verstand en gezond genoeg om op te staan en het te accepteren, waarom zou u dat niet doen, als u het nog niet gedaan hebt? Zijn er hier binnen mensen die dat tot op heden nog niet hebben gedaan? Als dat zo is, zou u dan even uw hand op willen steken en zeggen, bid voor mij, broeder Branham, ik wil het nu doen. Ik wil niet dat dit mij overkomt. Nu bedenk, vrienden, God zegen u, dat is goed. Dit zijn niet mijn ideeën hierover. Dit is niet wat ik heb bedacht. Dit staat helemaal buiten mij. Zo helpen mij, de Heilige Geest weet het. En wacht u, zo de Heere wil ik u morgenavond een geheimenis laten zien, dat heel de tijd door precies hier in deze samenkomst is geweest. En ik betwijfel heel erg of u het ooit gezien hebt of niet, wat heeft plaatsgevonden. Het is iets geweest dat hier recht voor u heeft gelegen, en ik heb er elke avond naar uitgezien of er iemand zou opstaan die zou zeggen, ik zie het. Wijs het niet af, alstublieft. Ik vraag u, als u geen christen bent, als u niet onder het bloed bent, als u niet wederom geboren bent, vervuld met de Heilige Geest, als u nooit een openbare belijdenis voor Jezus Christus hebt gedaan door u te laten dopen in zijn naam om getuigenis af te leggen voor zijn dood, begrafenis en opstanding, die u hebt aanvaard, dan is het water gereed. Zij wachten, doopkleding is voorradig en alles is gereed. Christus staat klaar met uitgestrekte armen om u te ontvangen. Amen. Binnen 1 uur vanaf nu zou genade misschien niet meer aan u bewezen kunnen worden. U zou het voor de laatste keer kunnen afwijzen en het zal uw hart nooit meer raken. Terwijl u kunt, waarom zou u het niet doen? Nu terwijl. Ik weet dat de gewone gebruikelijke wijze is om de mensen bij het altaar te brengen. Wij doen dat en dat is volmaakt in orde. Deze keer zijn we hier binnen echter zo opeengepakt, hier rondom het altaar, dat ik dat niet zou kunnen doen. Maar ik zou dit willen zeggen, in de dagen der apostelen, zeiden zij, zoveel er geloofden, werden gedoopt. Zie? Gewoon, als u echt diep in uw hart kunt, dat is alles. Het is geen emotie, of schoon emoties ermee gepaard gaan. Precies zoals ik zei, roken en drinken is geen zonde. Het zijn de eigenschappen van zonde. Het laat zien dat u niet gelooft. Maar als u werkelijk in uw hart gelooft en u weet dat op grond waarvan u daar zit en u het aanneemt met uw hele hart, gaat er iets gebeuren precies daar. Het zal gebeuren. Dan komt u er als getuige voor staan dat er iets gebeurde. Wandelt u naar het water en zegt, ik wil het de hele samenkomst tonen. Ik wil het bewijzen, ik wil mijn getuigenis vastmaken. Dat ik mijn plaats met de bruid zal innemen. Ik sta hier nu om gedoopt te worden. Ik weet dat er vanavond vele vrouwen in de wereld zijn. Fijne vrouwen. Maar ik verlang er verschrikkelijk naar om er één te zien. Die ene is mijn vrouw. Zij gaat met mij mee naar huis. In het begin was zij mijn vrouw niet. Maar hoe werd zij mijn vrouw? Zij nam mijn naam aan. Hij komt, er zijn heel wat vrouwen, gemeenten in de wereld, maar hij komt voor zijn vrouw. Zij wordt genoemd met zijn naam. Zij die in Christus zijn, zal God met hem brengen. Hoe komen we erin? Door één geest zijn wij alle in één lichaam gedoopt. Nu, terwijl we bidden, bid u ook, binnen of buiten. Er zijn grote groepen mensen in de ruimte en die rondom buiten staan, daar buiten in de straten. Maar nu, terwijl u bent, wij kunnen u niet naar dit altaar oproepen, maar maak van uw hart het altaar. En zeg precies daar in uw hart, Heer Jezus, ik geloof dit. Ik heb hier buiten in deze avondlicht gestaan. Ik heb staan smoren in deze kleine ruimte. Ik zit hier binnen onder deze mensen. Ik wil niet zijn. Ik kan het niet missen. Ik kan het me niet veroorloven. Alles zoals ik u gisteravond vertelde. En zo helpen mij de Heere, die weet dat ik de waarheid vertel. Ik lieg niet, zoals Paulus zei. Dat visioen, of wat het ook was. Ik stond daar te kijken en betastte die mensen die zijn heen gegaan. Het is net zo werkelijk als ik hier sta. Mis het niet, mijn arme broeder en zuster. Mis het niet. Ik weet dat u hebt horen prediken, dat u dit en dat en allerlei verhalen gehoord hebt, dat allemaal. Maar luister nu even naar mij. Ik weet dat het de waarheid is. U, gewoon, ik kan het niet duidelijker maken. Mis het niet. Het is allemaal voor u. Laten we nu bidden. Heer Jezus, hier voor mij staat een doos met zakdoeken die de zieken vertegenwoordigen. En ik bid daarover, terwijl ik mijn handen erop leg. Zoals de Bijbel zegt, zijn namen van het lichaam van Paulus, zweetdoeken en gordeldoeken en onreine geesten voeren uit de mensen. En er werden grote tekenen gedaan, omdat zij Paulus zagen. Waarvan zij wisten dat de geest van God in hem was. Zij wisten dat hij een vreemde man was. Dat de dingen waarover hij sprak, over het woord, hij kon het oude Hebreeuwse woord nemen van de Hebreeuwse gemeente en het tot leven brengen en het in Christus plaatsen. Zij wisten dat God in de man was. Zij zagen toen dat God vreemde en machtige dingen door hem werkte. Dingen voorspellend. En het gebeurde op die wijze. En zij wisten dat hij Gods dienstknecht was. Heren, ik bid dat u deze mensen zult eren vanwege hun respect voor het woord. En hen zult genezen om Jezus wil. En hier buiten in het gehoor zitten mensen, net als diegenen die luisteren naar de apostel Petrus op de dag van Pinksteren. Hoe hij terugging in het woord en het woord kreeg, zeggend, Joël zei dat in de laatste dagen deze dingen zullen plaatsvinden. En dit is dat. En de 3000 geloofden het en werden gedoopt. En vader, vandaag staan wij hier door uw genade. En het is niet omdat dit een bijzonder volk is, maar het is omdat, precies als in de dag van de leeuw of de os of de mens, het is de tijd van de arend. Het is de zalving van het uur. Het is de tijd waarin we leven. Het is de werking van de Heilige Geest voor deze speciale tijd. Om te bewijzen dat Jezus niet dood is. De dingen waarvan hij zei dat hij ze zou doen, net voordat de avondlichten uitgingen. En hier hebben wij hem dat zien doen langs de weg. We hebben het neerzien komen in het wetenschappelijk onderzoek. En hij liet zijn foto nemen, de grote vuurkolom, die de kinderen Israëls leidde, die Paulus ontmoette op de weg. En wij weten dat dezezelfde vuurkolom die Mozes daar leidde in de woestijn, dat hij door dezezelfde vuurkolom verscheidene boeken van de Bijbel schreef. Want hij was met het woord gezalfd. Door dezezelfde vuurkolom die op Paulus kwam op de weg naar Damascus, schreef hij vele boeken van de Bijbel, genaamd het woord van God. En nu, heren, diezelfde vuurkolom, door het bewijsteken van het woord en door wetenschappelijk onderzoek, zien wij hier openbarende het woord des Heren. God, laat de mensen spoedig wakker worden, Heer. Snel. Zij wie er namen geplaatst zijn in het boek des levens, als dit over hun pad flitst, mogen zij het zien zoals de kleine, slecht bekendstaande vrouw bij de bron die dag. Zij herkende het snel en zij wist dat het de schrift was. En nu, Vader, bid ik dat alle die u zullen ontvangen, het deze keer in hun harten voor altijd zullen vastmaken in dit uur, dat zij ophouden met zondigen, dat zij zullen opstaan en nu voorbereidingen zullen treffen voor een openbare belijdenis door de doop in de naam van Jezus Christus tot vergeving van hun zonden, om te laten zien dat zij geloven dat God hen vergeven heeft en zij de naam van Jezus Christus aannemen. Giet dan, Vader, de Heilige Geest van olie op hen, zodat zij geplaatst kunnen worden in de dienst van de Heere God, dat zij werkers mogen zijn in deze laatste boze dag. Want wij beseffen dat wij slechts een korte tijd hebben en dat de gemeente elk ogenblik kan heen gaan. Het lam kan elk ogenblik het heiligdom daarboven verlaten of de troon der offeranden tevoorschijn komen vanaf de troon van God waar het offer lag. En dan is het voorbij. Er is dan geen hoop meer voor de wereld. Het is met haar gedaan. Dan gaat zij teniet in de grote plotselinge uitbarstingen van aardbevingen en grote schuddingen, zoals het was bij de opstanding. En zoals Christus opstond uit het graf, zo zal, als de heiligen opstaan, hetzelfde plaatsvinden. Heren, en het zal elk minuut kunnen gebeuren. We zien uit naar het komen van die blijde dag. Neem uw kinderen nu onder uw arm, Vader. Trek uw kleine lammeren aan uw boezem. Sta toe en voed ze met het woord, totdat zij krachtig zijn voor de dienst. Wij bevelen hen nu bij u aan, Heer, beantwoord dit gebed. U zei, Vader, in het 11e hoofdstuk van Marcus, als gij bidt, staat te bidden, geloof dan dat u zult ontvangen waarom u vraagt. En u zult het hebben, en met mijn hele hart naar hem, die deze dingen door de jaren heen geopenbaard heeft, en deze zegels hier in deze laatste week, geloof ik u, Heere God, dat dit het uur is. Dichtbij nu, dichterbij uw nadering dan wij eigenlijk geloven. Laat mijn gebed alstublieft verhoord worden en mogen elk geroepen kind van God, dat op hoorafstand van hier is, of bij wie de banden zullen terechtkomen, mogen ik hen op die tijd opeisen voor het Koninkrijk van God, op grond daarvan dat wij weten dat dit het woord is dat geopenbaard wordt. Laat de avondlichten schijnen, Vader. Amen. Ik beveel hen bij u aan in Jezus' naam. Amen. Nu alle binnen of buiten die geloven en nog nooit uw openbare belijdenis hebt gedaan, dat u opgehouden bent met zondigen en u hebt de goede tierenheden van God nodig en u hebt ze aangenomen in Jezus Christus, het doopbassin. Ze zullen gereed staan om ieder te dopen die gedoopt wil worden, vandaag of morgen of nu meteen, wanneer dan ook. Hebt u van het zesde zegel genoten? Amen. Ziet u nu waar het geopend is? Hebt u het geloofd? Er staat, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Als u de prediking gelooft, dan wordt de arm des Heren geopenbaard. De arm, het woord van God, wordt geopenbaard. Zo de Heren wil, zal ik morgenochtend mijn best doen om die vragen te beantwoorden. Ik zal waarschijnlijk het overige van de nacht, of het grootste deel ervan, besteden aan gebed erover. Ik slaap ongeveer 1 tot 3 uur per nacht. Ik ging gisteravond niet eerder naar bed dan om 1 uur. En om 3 uur was ik weer aan het studeren. Zie? Ik zal hiervoor verantwoording moeten afleggen. Zo is het. We zijn te dicht bij alles dan dat we ons enige dwaasheid of veronderstelling of enig compromis kunnen veroorloven. Ik moet het eerst zien en dan als ik het zie, moet het ook in het woord zijn. En tot dusver zijn zij door de genade van God volmaakt. Ik heb het daaruit helemaal doorgenomen, u weet dat. En het past gewoon precies in elkaar. Het moet zo spreekt de Heere zijn. Want ik zeg het niet alleen zoals ik het zelf weet, maar het woord van de Heere is, maar het Maar het woord van de Heer is, zo spreekt de Heer. En hier is het woord, nemend wat Hij mij gegeven heeft, en het samenpassend en het u tonend, zodat u zelf zult weten dat het zo spreekt de Heer is. Zie, het woord hier zegt het zo. En dan de openbaring die Hij mij geeft, die tegengesteld is aan wat iemand van ons ooit heeft gedacht. Ja, tegengesteld aan wat ik dacht, omdat ik er nooit zo op in ben gegaan. Maar nu zien wij dat het precies te samen past. En wat is het? Het is, zo spreekt de Heer. Dat is het precies. Het is een plaats geweest die geopend werd. Daar vastgehouden tot dit uur. En dan komt de Heer en duwt het er precies zo in. Dus u ziet, daar is het. Het is de Heer. Oh, ik heb hem lief. Ik heb hem lief met mijn hele hart. Herinner u, wij konden u niet naar het altaar laten komen. Verscheidenen hielden hun handen omhoog. Nu zie, het is een persoonlijke zaak van u. Het is wat u maar wilt doen. Zie, het uur is zo dichtbij. En u moest er vaart achter zetten, zo snel als u kunt. Zie, niet getrokken behoeven te worden. Gewoon vaart zetten, proberend hier binnen te komen. Heren, laat mij niet buiten, laat mij niet buiten, Heer. De deuren gaan sluiten als ik maar binnen kan komen. Zie, God zal de deur op zekere dag sluiten. Zie, hij deed het in de dagen van Noach en ze sloegen op de deur, is het juist. Nu bedenk dat de Bijbel zegt dat in de zevende waken. Klopt dat? Sommigen vielen in slaap in de eerste waken, de tweede, de derde, de vierde, de vijfde, de zesde, de zevende. Maar in de zevende waken komt er een proclamatie, een geroep, de bruidegom komt. Ga uit hem tegemoet. De slapende maagden zeiden, zeg, ik zou nu wel wat van die olie willen hebben. De bruid zegt, ik heb net genoeg voor mezelf. Net genoeg. Als je het wilt, ga er dan om bidden. Ziet u de slapende maagden nu niet? Kijk naar de episcopale, presbyterianen, lutheranen en alles, proberend om te... En de moeilijkheid ervan is, in plaats van te proberen de Heilige Geest te ontvangen, proberen ze in tongen te spreken. En vele van hen spreken in tongen en schamen zich om naar deze gemeente te komen om voor zich te laten bidden. Zij willen dat ik naar hun huis kom om voor hen bid. En u noemt dat de Heilige Geest? Dat is spreken in tongen zonder de Heilige Geest, ziet u? Nu, ik geloof dat de Heilige Geest in tongen spreekt. U weet dat ik dat geloof, zie, maar er is ook namaak van. Zeker. De vruchten van de Geest bewijzen wat het is. De vruchten van een boom bewijzen wat voor soort boom het is. Niet de schors, maar de vrucht. Nu, let op. Toen zij dan kwam in dat laatste uur. En toen zij daar binnenkwamen, gingen zij heen en zeiden, wel, ik geloof dat ik het nu heb. Ik geloof dat ik het heb. Ja, wij hebben het. Ik kan dit beter maar niet zeggen, omdat het misschien verwarring zou veroorzaken toen ik onlangs vertelde over de opname hoe ze zou komen. Nu, als u zegt dat u dat zult halen, in orde, dat is voor u. Toen de slapende maagden, zie, die dachten dat ze genoeg gebeden hadden om terug te komen, was de bruid weg. Ze was gegaan en ze wist het niet. Als een dief in de nacht. Toen begonnen zij op de deur te bonzen. En wat gebeurde er? Wat gebeurde er? Zij werden geworpen in de verdrukkingsperiode. De Bijbel zegt, daar zal wening zijn en knersing der tanden. Klopt dat? Wanneer zal het zijn, broeder, zuster? Ik weet het niet. Maar, dit zou ik hier gewoon kunnen zijn, ziet u? Dit is mijn gedachte, ziet u? Ik geloof dat het zo dichtbij is, dat ik elke dag wil ik... Ik probeer zo zacht te wandelen als ik kan. Wanneer... En weet u, er gebeurde vandaag iets en ik heb iets zien opkomen. Ik kon bijna niet meer ademen. Zie, daar was hij, daar staande en dat kleine licht stond daar precies en hier was het. Ik weet dat het de waarheid is. Ik dacht, God, ik zou het niet kunnen zeggen. Ik kan het niet zeggen. Ik kan het niet. Ik wandelde gewoon de kamer uit. Ging naar buiten en wandelde daarheen en weer. En ik dacht, my, wat kan ik doen? En, zie, ik moet gaan vissen of zoiets. En ik, heren, u, ik kan het u niet vertellen. We hebben een goede tijd, is het niet? Prijs de Heer, amen. We zijn in een geweldige tijd. Een geweldige tijd. Zie, want mijn hart vloeit over van geluk en vreugde. Maar wanneer ik denk aan deze wereld en de duizenden waarvan ik weet dat ze verloren zijn. Zwarte schaduwen. Dan bloedt je hart gewoon. Wat kun je doen? Wat kun je... Je kunt gewoon de Heilige Geest het voelen uitschreeuwen in je hart. Als het geweest, zoals het geweest moet zijn in onze Here toen hij over Jeruzalem keek, zijn eigen volk. Zie? En zei, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u willen vergaderen. Als een hen haar kuikens, maar gij hebt niet gewild. Je voelt dat de Heilige Geest zegt, hoe dikwijls heb ik u willen vergaderen. Maar gij hebt niet gewild. We zijn hier precies bij iets, vrienden. Wat het ook is, God weet het. Niemand. Niemand weet wanneer het gaat gebeuren. Dat is het geheim. Niemand weet wanneer het gaat gebeuren. Maar Jezus vertelde ons, wanneer gij deze dingen ziet, al deze dingen. Net zoals wat ik nam, het zesde zegel, vergelijkend met wat hij zei in Matteüs 24. Nu bedenk wat hij zei, als u ziet dat deze dingen beginnen te geschieden, dan is de tijd nabij. Let op het direct daarop volgende vers, het 30ste en het 31ste vers, en zo door met het 32ste en het 33ste vers. Hij zei, en hij zal zijn engelen uitzenden naar de vier hoeken der hemelen, de vier winden, om zijn uitverkorenen te verzamelen. Zijn uitverkorenen, klopt dat? Hij zei, nu leer, nu bedenk dat hij precies daar stopte. Hij ging nooit verder naar dat zesde zegel. Hij zei niets over het zevende. Hij sprak over het eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde zegel. Maar hij stopte daar, zei nooit iets over. Let op het volgende wat hij zei. Leer nu een gelijkenis, zie? En dan begint hij met gelijkenissen. Hij zei, deze dingen zullen er zijn. Hij beantwoordt hun drie vragen. Wat zullen deze tekenen zijn? En wat zal het teken van uw komst zijn? Wat zal het teken zijn van het einde der wereld? En het zesde... Daar was het einde van de wereld. En het bazuinen van de zevende engel hief de handen omhoog en zwoer bij hem die leeft voor immer en immer dat er geen tijd meer zal zijn. De aarde doet een nieuwe, doet een nieuwe geboren worden. Het is voorbij. En hier bevinden wij ons. Precies aan de deur. Oh, ik huiver. Nu, en wat moet ik doen, heren? Wat kan ik anders doen? En dan denk eens aan het zien van die plaats en die dierbare mensen. Ik stond daar en keek naar mezelf en ik dacht, oh God, wat, zij kunnen dit niet missen. Ik hoorde hen te duwen. Ik moest mij eigenlijk uitstrekken naar het gehoor en hen pakken en duwen. U kunt dat niet doen en niemand kan komen tenzij mijn vader hem trekken. Maar er is hier één vertroosting die we hebben, al wat de vader mij gegeven heeft zal komen. Maar de rest van hen die zo op die organisatie steunen, zie, en hij verleidde alle die woonden op de aarde, wier namen niet stonden geschreven in het boek des levens des lams, geslacht van voor de grondlegging der wereld. Dus u ziet dat het een droevige zaak is en het enige wat u kunt doen is gewoon precies bij het woord blijven en gewoon letten op wat hij ook zegt om te doen. En dat dan te doen, wat hij ook zegt om te doen, doe dat. En u kijkt daarnaar uit en zegt, oh my, ze doen dit en dat. Oh, het is gewoon, u beseft niet wat een spanning. Nu, ik wil dit zeggen, ik veronderstel dat de banden afstaan. Heel wat mensen zeggen, broeder Brennan, met zo'n soort bediening, ik moet opletten omdat de mensen die banden gewoon nemen en proberen ze af te kammen, weet u. Dus als zij zeggen, broeder Brennan, wij wensten zo'n bediening te hebben, u weet niet wat u zegt. Eerlijk, u weet niet wat ermee gepaard gaat, broeders en zusters. Oh my. En dan de verantwoordelijkheid. Als u mensen hebt die hangen aan wat u zegt, bedenk, als u het hun verkeerd vertelt, zal God hun bloed van uw handen eisen. Denkt u daar eens aan? Het is een verschrikkelijke zaak. Dus wees lieflijk. Heb Jezus lief met uw hele hart. Wees heel eenvoudig. Probeer nooit iets uit te knobbelen. Wees slechts eenvoudig voor God. Amen. Omdat hoe meer u probeert uit te knobbelen, hoe verder u van hem wegraakt. Geloof hem slechts eenvoudig. U zegt nu, wanneer zal hij komen? Als hij vandaag komt, goed. Als hij over 20 jaar komt, vanaf nu gerekend, is het nog steeds in orde. Dan zal ik precies de weg gaan die ik nu ga, voor hem volgend. Heer, als u mij ergens kunt gebruiken, hier ben ik, Heer. Als het over 100 jaar is vanaf nu, als mijn achterkleinkinderen nog leven om hem te zien komen, Heer, ik weet niet wanneer het zal zijn, maar laat mij vandaag slechts recht wandelen, alleen met u. Ik wil niet, omdat ik op die dag even goed zal opstaan, alsof ik ergens een klein dutje heb gedaan. Als ik daar kom, in dat heerlijke paleis daarginds, dat koninkrijk van God, daar waar al de oude jong zullen zijn, waar men de witte klederen al aan heeft, de mannen en de vrouwen veranderd zijn in de schoonheid, echt kunstig, als een knappe man en een lieflijke vrouw, daar staande in al de schoonheid en de gestalte van een jonge vrouw en een jonge man, daar staande en nooit oud wordend, die nooit meer zondig kan zijn, nooit meer iets kan zijn van jaloers of hatelijk of zoiets. Oh my. Ik geloof dat de banden nu afstaan en ik heb nog ongeveer 3 of 4 minuten waarin ik tot u wil spreken. Is dat in orde? Nu, dit is gewoon persoonlijk, ziet u. Omdat morgen, dat zal zo geweldig zijn, geloof ik, dat ik beter nu kan zeggen wat ik wil gaan zeggen. Dat dit is slechts voor ons nu. Ik was gewoon, u weet, dat ik een vrouw heb waarvan ik houd. En dat is Mida. En ik wilde haar zelfs niet trouwen vanwege mijn liefde voor mijn eerste vrouw. En toch, hoeveel ik ook om haar gaf, zou ik haar niet getrouwd hebben als God me niet verteld had om het te doen. En u kent de geschiedenis ervan, hoe zij ging bidden en ik ook. En toen vertelde hij mij precies wat ik moest doen en dat ik haar moest trouwen. En hij bepaalde de tijd ervoor. En ze is een lieflijke vrouw en ze bidt voor mij vanavond. Het is nu 8:00 thuis en waarschijnlijk bidt ze nu. Nu, let op. Op een dag zei ze tegen mij, Bill, ze zei, ik wil je gewoon een vraag stellen over de hemel. En ik zei, goed, Mida, wat is het? Ze zei, je weet dat ik van je houd. Ik zei, ja. Het was net nadat het hierboven gebeurde. Ze zei, je weet dat hoop ook van je hield. Ik zei, ja. En ze zei, nu. Ze zei, ik geloof niet dat ik jaloers zou zijn, maar... Hoop was het wel. En ze zei, als wij nu naar de hemel gaan en je zei dat je haar daar gezien hebt. En ik zei, ze was daar, ik heb haar gezien, ik zag haar daar 2 keer. Zij is daar. En ze wacht daar op mij totdat ik daar zal komen en zo is het ook met Sharon. Ik zag haar, net zoals ik naar jou kijk, ik zag haar daar. En ik zei, ze zei, wel nu als wij daar komen, wie zal dan je vrouw zijn? En ik zei, jullie beiden. Geen van beiden zal het daar zijn, zie. En toch zullen jullie het beide zijn. Ze zei, ik kan het niet begrijpen. En ik zei, nu liefste, ga zitten en laat mij je iets verklaren. Ik zei, nu, ik weet dat je mij lief hebt en je weet hoe ik jou lief heb, met respect en eer. Nu bijvoorbeeld, wat als ik mij aankleedde en naar de stad ging en de een of andere kleine prostituee, werkelijk knap, zou komen en haar armen om mij heen slaan en zei, oh broeder Branham, ik hou werkelijk van je. En ze zou beginnen haar armen om mij heen te slaan en mij te omhelzen. Wat zou je denken? Ze zei, ik geloof niet dat ik dat erg fijn zou vinden. En ik zei, ik wil iets vragen. Van wie hou jij het meeste? Als het tot een beslissing zou komen, van mij of van de Heere Jezus? Nu, dat is onder ons. En ze zei, de Heere Jezus. Ze zei, ja Bill, hoeveel ik ook van je hou, voordat ik hem zou opgeven, zou ik jou opgeven. Ik zei, dank je liefste. Ik ben blij je dat nu te horen zeggen. En ik zei, nu wat zou het zijn als diezelfde kleine vrouw tot Jezus zou komen en haar armen om hem heen slaan en zeggen, Jezus, ik heb u lief. Wat zou je daarvan denken? Ze zei, ik zou mij daarover verblijden. Zie, het verandert van filio in agapeo. Het is een hogere liefde. En er is daar niet zoiets als man en vrouw om kinderen te verwekken. Het is allemaal voorbij. De vrouwelijke en mannelijke seksen, de klieren zijn allemaal, ze zijn allemaal dezelfde. Er is niet één meer over. Er zijn daar helemaal geen seksklieren, helemaal niet. Zie, u bent gewoon, denk aan uzelf zonder seks, een seksklier. De reden waarom ze in ons werden geplaatst, was om de aarde te bevolken, ziet u. Maar daar zal er niet één meer zijn. Er zullen nog mannelijke, nog vrouwelijke klieren zijn. Dat is voorbij. Maar de gestalte naar het beeld van God zal daar zijn. Dat is precies juist. Maar we zullen waarlijk echt zijn. Helemaal geen video meer. Alles agape. Daarom zal een vrouw niet meer zijn dan het een of ander liefelijk iets dat van u is. En zei, u behoort aan elkaar en er is niet zoiets als echtgenoot. Nee, het is zelfs niet. Zie, het videogedeelte is daar zelfs helemaal niet. Zie, er kan daar niet zoiets zijn als jaloersheid. Er is niets om jaloers op te zijn. Er is daar niet zoiets. U zult daar nooit zoiets als dat kennen. Gewoon liefelijke, jonge mannen en jonge vrouwen om te leven. En daarna zei ze, ik begrijp het nu, Bill. Ik zei, ja. En ik wil iets vertellen wat gebeurde. En dit was een droom. En ik sliep. En ik heb dit nooit eerder in het openbaar verteld. Ik vertelde het aan een paar mensen, maar nooit in het publiek, voor zover ik weet. Ik droomde ongeveer een maand daarna dat ik op zekere dag daar stond en de grote tijd gadesloeg. Dat niet het oordeel nu. Ik geloof niet dat de gemeente ooit daartoe komt. Ik bedoelde dat de bruid naar een oordeel gaat. Maar ik was daar toen de kronen werden uitgegeven. Zie. En die hele grote troon werd daar geplaatst. En Jezus en de engel die alles optekende en alles stonden daar. En er was iets als traptreden die deze kant uit neerschenen te komen. Van wit ivoor, neerdalend in een cirkelvorm. En het bood een aanblik zoals dit en verdween. Zodat heel deze grote legerschare die daar stond kon zien wat er gebeurde. En ik stond daar achteraan en ver weg aan één kant. En ik stond alleen maar. En had nooit een idee dat ik die trap zou moeten opwandelen. En ik stond daar en zag die registrerende engel een zekere naam noemen. En ik herkende die naam. En ik keek daar en ver daar vandaan kwam die broeder aanlopen of de zuster en liep daar zo naar boven. En de registrerende engel stond daar aan de zijde van Christus. Slechts een droom nu. En ik lette op en hun namen stonden daar. Ze werden gevonden in het boek des levens. Dan zag hij op hen en zei, wel gedaan mijn goede en getrouwe dienstknecht. Ga nu naar binnen. En ik keek om waar zij heen gingen en daar was een nieuwe wereld van vreugde. Hij zei, ga in de vreugde van de Heere die voor u bereid is sedert de grondlegging van de wereld. En oh, ik dacht, zij gaan hier door en ontmoeten elkaar en verblijden zich gewoon terwijl zij over bergen en geweldige grote plaatsen gaan. En ik dacht, oh, is dat niet wonderbaar? Glorie, halleluja. Gewoon op en neerspringend. En dan hoorde ik nog een naam die genoemd werd. En ik zei, oh, ik ken hem. Ik ken hem. Daar gaat hij. Let op hem daarboven. Ga binnen in de vreugde des Heren. Mijn goede en... Oh, zei ik, prijs God, prijs God. Net alsof ze zouden zeggen, Orman Neville, ziet u? En dan zou ik zeggen, oh, broeder Neville, daar is hij. En daar komt hij uit de menigte en gaat naar boven. En ik hoor hem zeggen, ga binnen in de vreugde des Heren, die voor u bereid is van voor de grondlegging der wereld. Ga binnen. En de oude broeder Neville veranderde gewoon en begon daar gewoon naar binnen te gaan als schreeuwend en juichend. Jongen, ik juichte gewoon en zei glorie voor God. En ik stond daar en had een wonderbare tijd terwijl ik mijn broeders daar naar binnen zag gaan. En de registrerende engel stond daar op en zei, William Branham. Ik had nooit gedacht dat ik zou moeten lopen. Dus toen was ik bevreesd. Ik dacht, oh my, zal ik dat moeten doen? Dus liep ik daarheen en iedereen klopte mij gewoon op de schouder zeggende, hallo broeder Branham, God zegen u broeder Branham, terwijl ze mij op de schouder klopte toen ik verder liep langs een heel grote schare mensen en zij bogen alle naar mij toe en klopten mij zo op de schouder, God zegen u broeder, God zegen u broeder, en ik liep daarover en zei, dank u, dank u, dank u, zoals wandelen wanneer men uit de samenkomst komt of zoiets, u kent dat, en ik moest deze grote ivoren treden oplopen en ik begon daarop naar boven te gaan en juist toen ik de eerste stap deed, hield ik stil en dacht, en ik keek naar zijn gezicht en ik dacht, ik wil hem eens goed zien van deze kant. En ik hield stil en ik had mijn handen op deze wijze. En ik voelde hier iets in mijn arm glijden. En het was de arm van iemand anders. En ik keek daar rond en daar stond Hope. Met die grote zwarte ogen en dat donkere haar hangend langs haar rug. Met een wit kleed aan zo naar mij opziend. En ik zei, Hope. En ik voelde iets in deze arm raken. Ik keek om. Daar was Mira met die donkere ogen opziende. En dat zwarte haar neerhangend en een wit kleed aan. En ik zei, Mira. En ze keken naar elkaar. Weet u, op deze manier. En ik nam hem in mijn armen. En daar liepen we samen verder. Ik werd wakker. Ik waakte, ontwaakte. Oh, en ik stond op en ging in een stoel zitten. En terwijl ik huilde, weet u. Dacht, oh God, ik hoop dat het zo gebeurt. Beide verenigd met mij in het leven. En ze brachten kinderen voort en zo. En hier wandelden wij de nieuwe wereld in. Oh my. Waar volmaaktheid en alles is. Nee, niets. Wel, het zal een wonderbare zaak zijn. Mis het niet. Mis het niet. Door de genade van God, doe alles wat u kunt. En dan zal God het aan God zijn om voor de rest te zorgen. Dan, I love him. Because he first loved me. Laten we het nog een keer zingen met ons hele hart nu. Laten we onze ogen tot God opheffen. I love him. Broeder Branham gaat nu even van het podium af en gaat bidden voor een vrouw in een rolstoel. In orde nu. Men had het niet verwacht dat zij het einde van de samenkomst levend mee zou maken. Zo is het en daar is zij met haar beide handen in de lucht. God prijzend, dat is de reden waarom ik hier een lange tijd talmde. Ik vertel u wat ik deed. Ik sprak over Mida en zo. En ik lette op om te zien wat... Ik bleef naar het licht kijken, daar dat heen en terug bleef cirkelen en toen boven haar ging hangen. En ik dacht, dat is het. Oh, is hij niet wonderbaar? I love him. I love him. Because he first loved me. And purchased my salvation. Nu met onze harten. Denk gewoon aan zijn goedheid en genade. Amen. Nu ziet u hoeveel beter het is. Amen. Denk slechts. Hij maakt u gezond. De genade van God is aan u verschenen om u gezond te maken. Amen. On Calvary. Oh. Glorie voor God. Goed uw herder. Het is 9:30.
I can see the coming of the Lord through that.